We zijn veel dierlijker dan we denken. Dat dierlijke mag niet meer. Hè, want dat is allemaal maar vies geworden. Mannelijkheid, de spieren is vies tegenwoordig. Hè?
Vandaag tegenover mij de enige Nederlander die mee heeft gedaan aan de CrossFit Games in Amerika. Erwin van Beek. Maar die reis naar de CrossFit Games ging niet over één nacht ijs.
Jaar later zat ik dus in Amsterdam. Deed ik wel mee. En op een boxjump snapte ik gewoon mijn Achillespees dwars de midden.
Na zijn carrière in de topsport krijgt Erwin de kans om een CrossFit gym te openen in Amsterdam, waar hij mensen als Tibor en Alistair Overeem over de vloer krijgt. Hoe deze gym ervoor heeft gezorgd dat Erwin nu samenwerkt met Tibor en succesvol keynote-spreker is geworden, kom je vandaag te weten in de nieuwste aflevering van Schouders Eronder.
Tegenwoordig mag alles, kan alles, hoeft niks meer. En die lat ligt gewoon heel erg laag.
Dames en heren, welkom. Weer een nieuwe aflevering vandaag van Schouders Eronder. Mijn naam is Daan, host van Schouders Eronder. En tegenover mij zit vandaag weer een hele bijzondere gast, Erwin van Beek.
Dankjewel.
Welkom. Leuk dat je er bent.
Ja, heel leuk.
Eigenaar van CrossFit 020.
Niet meer, hè?
Nee?
Dat is verkocht.
Oh,
ja, ja. Is dat recent? 1 september, als je aan het verbouwen bent.
Oké, okay, zo, dan zit ik er even naar. Ja, verkocht?
Ja.
Oké, okay.
Ja.
Bewuste keuze geweest?
Ja, uiteindelijk wel.
Ja?
Ja, 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 ja. Ik heb het 12 jaar gedaan. Mm-hmm. Ja goed, vanaf nul opgebouwd.
Ja.
En, maar het werd, en het businessplan was eigenlijk heel, heel simpel. Ik begin daar gewoon 7 dagen per week stompen. Nieuw bedrijf opbouwen. En elke dag of elk jaar een dag minder. Mm-hmm. Totdat het uiteindelijk gewoon los van mij kan functioneren. Nou, dat is eigenlijk heel goed gegaan. Tot Corona zeg maar kwam. Moest je natuurlijk dicht.
Ja.
Alleen in die tijd dat ik aan het afbouwen was en het team zelfsturend eigenlijk hun ding deden, werd het dus elders weer drukker voor mij. Mm. Dus ik wist van mijn consulting en mijn politie en militaire werk en al dat andere eromheen, de rem op, want ik wil die school bouwen eerst. Maar gaandeweg, nadat ik daar weer minder nodig was, ging ik dat weer bijpakken. Mm-hmm. Nou, dan komt die shutdown en alle ellende met zich mee. Ja, dan heeft dat aandacht nodig. En dan is het in één keer en. En toen was de conclusie daarna, toen het allemaal weer rustig was en het gewoon weer steady liep, van ja, wat wil ik nou zelf? Hè? En toen kwam ik erachter van, ik heb eigenlijk een cyclus van 1 jaar of 12. Dat heb ik bij de overheid ook gehad in verschillende. Mm-hmm. Dit heb ik ook, kwam ik toen achter, ook weer 12 jaar. En ik hey, maar dan moet ik nog 12 jaar iets anders gaan doen of dit los gaan laten. En dus toen heb ik besloten om het te verkopen. Nou, succesvol verkocht, staat ook wel leuk op je cv.
Ja, dat staat er goed bij.
En nu door met andere projecten.
Ja, ja, mooi. Ik heb toch wel echt goed mijn onderzoek gedaan. Heb je dat ergens, is dat ergens vermeld dat je dat verkocht hebt of niet?
LinkedIn sowieso.
Ja, oké. Okay.
En ook wel, ik heb ook wel een stukje geschreven op mijn, op mijn Insta van het einde van een tijdperk.
Had ik het
wel, ik blijf natuurlijk wel kind aan huis. Mm-hmm. Ik blijf ook 020 altijd promoten. De naam heb ik, de logo heb ik gemaakt, de naam heb ik gemaakt. Mm-hmm. Er zitten nu 2 nieuwe eigenaren in met andere ideeën om die tent weer, weet je wel, op een andere manier weer. Nou, vind ik ook weer heel leuk om te zien hoe zij dat dan weer gaan doen.
Oh, mooi.
En zo blijven we gewoon lekker bezig.
Tof. Dames en heren, we onderbreken de podcast even, want ik heb een belangrijk nieuwtje. Ik wil jullie allemaal even vanuit de grond van mijn hart bedanken voor het meegroeien met de podcast. We zijn super hard gegaan in een korte tijd en dat willen we graag doorzetten. En dat betekent dus ook dat we steeds grotere, betere gasten zullen gaan krijgen in de podcast. Maar dat kan niet zonder jullie. Dus ik vraag jullie allemaal om even te abonneren, deze podcast te liken en een reactie achter te laten, want dat is goed voor onze groei. Dus doe dat alsjeblieft. Dan gaan we nu verder met de aflevering. Ja, inderdaad, los van je benoemt al een paar dingen die je ook ernaast altijd gedaan hebt en met volle aandacht gedaan hebt. Waar ik heel veel respect voor heb, is dat jij de eerste Nederlander was die op de CrossFit Games actief is geweest en daar ook nog eens 4e is geworden. Ik heb toen die documentaire gezien met, hij is nu niet meer actief, hoe heet hij ook weer?
Mitch Froning?
Ja, die. Ah, bizar.
Ja.
Echt lijp. En daar heb ik toen echt met volle aandacht naar gekeken.
Ja.
En toen was ik inderdaad een beetje mijn onderzoek naar doen, naar jou ook. En toen hoorde ik in de podcast voorbij komen dat jij gewoon 4e bent geworden op die CrossFit Games. Ja, fucking gaaf. En wat je vanuit daar ook aangeeft, meerdere keer, je bent die persoon die altijd meer wilt, die altijd doorgaat naar het volgende. En ik denk dat dat zich ook uit in het werk wat je doet, met consulting en alle ervaringen die je daar hebt gehad, maar ook in de judo-wereld.
Ja.
En dat soort zaken. Waar Waar komt dat vandaan bij jou? Dat jij altijd streeft naar meer en dat eigenlijk ook in de dingen, in de omgevingen waar je je gaat omringen, dat je dat ook van anderen wilt gaan verwachten om dat ook te gaan doen?
Ja, verwachten en verlangen zelfs. Hè?
Ja.
En dat is denk ik ook wel iets, laat ik zo zeggen, ik heb het dan niet over saai, maar inderdaad meer. Hè? Dus meer, verder, anders, uitdaging, avontuur. Weet je wel, dat. Mm-hmm. En dan blijkt ook met het Rainbow Crossfit 020 verhaal, 12 jaar is het een groot avontuur geweest. En dan op een gegeven moment komt dat avontuur ten einde. En dan zoek je weer een nieuw avontuur. En meer en anders en beter. En dus dat klopt wat je zegt. En waar het vandaan komt, ja, ik denk, ik heb het wel eens gezegd ook ergens volgens mij, is dat. En dat vind ik fascinerend, want het trauma is een groot woord tegenwoordig. En iedereen moet zijn trauma gaan ontrafelen. En ademsessies en koude therapie. En allemaal waar ook eigenlijk. Maar het is ook gewoon keihard bewezen dat een bepaalde mate van jeugdtrauma gewoon bijzondere prestaties met zich meebrengt. Of een bijzondere levensstijl of whatever. Mm. Zo Max Verstappen bijvoorbeeld, als je die kijkt ook. En zo heb ik het zelf ook een beetje gezien. Ik ben ook Spartaans opgevoed met de harde hand. Eerlijk, gedisciplineerd, recht door zee, hard. Ja, en ik ben daar dus beter van geworden. En ik weet wel dat mijn vader aan de andere kant nooit vaak zei van, en dat zegt hij nu wel heel vaak, maar toen niet, van hey, ik ben trots, je hebt het goed gedaan, mm-hmm. weet je wel dat. Mm-hmm. Dus wat ga je dan doen?
Ja.
Je gaat nog meer je best doen,
maken,
op zoek ja. naar meer, naar lat hoger. En, maar ja, wellicht voor een ander zou dat dus traumatisch kunnen werken. Ik ben er echt beter van geworden. Dus ik denk dat het daar vandaan komt. En ik ben altijd de zwarte schaap geweest, vreemde eend in de overal. Dat is heel gek. Dus ik kom er ook steeds meer achter dat ik, mijn vrouw zegt het ook, mm-hmm. van je bent wel echt een aparte man. En dan denk ik, hè? Ik apart? Ja. Maar ik ga nu steeds meer zien, ik ben echt wel apart. Mm-hmm. Ik ben niet, ik dacht eigenlijk vroeger dat iedereen zo was, weet je wel. Dus iedereen wil dat, iedereen. Ja, dat is dus helemaal niet. Nee. Dus het is wel, daar komt het vandaan, denk ik.
Wat waren dan bijvoorbeeld dingen in je jeugd waarvan jij continu ook meer wilde, meer deed, om maar die bevestiging misschien van je vader te krijgen waar je naar op zoek was, om elke keer jezelf te verbeteren voor die bevestiging waar je naar op zoek was?
Nou, hij zei, ik weet nog wel dat ik was heel druk vroeger, dus ga jij maar lekker vechtsporten doen. Nou, ik ging op judo, ik had niet echt het natuurtalent, maar wel werktalent. Ja, dus ik wilde heel graag, maar ik kon het nog niet heel goed. Maar werktalent is ook gewoon een talent, weet je wel. Dus het willen werken, het werk willen verzetten, daar kom je een heel eind mee. En, maar ik wist ook dat toen ik op de HAVO zat, en daarna ook nog zelfs op de sportacademie, zei mijn vader altijd aan de eettafel van, moet jij niet leren? Ik zeg, ja, eerst trainen en dan leren. Mm-hmm. Oké, zegt hij. Ja, dat is goed. Maar dan zien we het wel, hè, op je rapport of op je. Maar als dan het rapport kwam en ik voldoende zat en ik dus overging of het goed had gedaan, dan zei hij niet, hey, goed gedaan, man. Of hey, goed, je had toch gelijk. Dan zei hij niks. En voor de keer erop was het gewoon weer hetzelfde. Hè, dus ik ging voor mezelf daarin ook die lat steeds hoger leggen. Van nou, dan moet ik weer bewijzen dat ik weer gelijk heb, dat ik het weer kan. En zo eigenlijk. En in de judo kwam ik er ook achter van, ik was niet meteen de beste of zo. Dat werktalent, maar ik heb gewoon een hekel aan verliezen ook, weet je wel. Een hekel aan, maar niet zozeer van de ander, want ik kan wel verlies accepteren. Maar de acceptatie dat ik niet mijn best heb gedaan of alles heb gedaan om zeg maar zo'n wedstrijd dan toen te winnen, dat knaakte wel aan mij. En dat is de tweede reden, denk ik. En de derde reden is faalangst. En ik 100% dat heel veel topsporters en heel veel CEO's van en daar wordt te weinig over gesproken, vind ik, dat heel veel topprestaties uit pure faalangst komen. Want ik weet ook dat ik was altijd, zeker in de beginjaren, gespannen voor mijn wedstrijden. En andere toppers zullen dat ook wel zeggen over, ja, dan zaten we altijd meer op de wc dan anders natuurlijk, hè, van de zenuwen, dat is goed. Ja, ik lag ook echt de avond van tevoren dat ik niet in slaap kon komen, of juist rillend van de spanning in bed lag, weet je wel. Maar ik ging wel. Weet je wel, dus dat heeft mij toen ook geleerd van oké, het maakt dus niet uit hoe je je voelt aan de voorkant, hoe gespannen je ook bent. Het gaat erom, wat doe je ermee aan de achterkant? Mm-hmm. Want je kan er ook van weglopen en zeggen, ja, het is dus niet voor mij, want ik ben dus faalangstig en ik ben dus gespannen. Of je kan zeggen, hey, ik voel die spanning, maar wat doe ik ermee? En of ik nou had gewonnen of ik had verloren, uiteindelijk als ik echt lekker gevochten had voor mijn gevoel, dan daarna viel die niet alleen de spanning weg, maar daarin kreeg je eigenlijk zeg maar de beloning van je dopamine en juist je angst. Hè. Dus die angst aan de voorkant, dat rotgevoel, aan de achterkant, ja, werd het tienvoudig gecompenseerd als een soort drugsgevoel van oh, euforisch gevoel. Mm-hmm. En zeker als je dan ook won. En dat gevoel ging je dan steeds weer terugpakken, zeg maar.
Ja, want je gaf net ook aan van ik ben met de harde hand vanuit daar opgevoed. Dat heeft me beter gemaakt. Mm-hmm. Heb je dat in die momenten ervaren? Dat je dus ook merkt van doordat ik die harde hand heb gehad, los van het feit of ik faalangst heb, ik moet op dat moment moet ik gewoon presteren door de discipline die mij is aangebracht vanuit
nee, dat niet.
Nee?
Nee, dat niet. Nee, want ik hoef, dat is het hele gekke. Ik ben hard opgevoed, gedisciplineerd opgevoed. Mm-hmm. Maar ik hoefde niks. Het was altijd mijn keuze.
Okay.
Mijn vader zei niet, je moet op judo en je moet winnen bijvoorbeeld. En als ik niet won, dan zou hij van, dat is niet goed. Mm-hmm. Hij liet mij helemaal vrij. Ze zijn ook heel lang, mijn moeder kon ook, die ging nooit mee kijken, want die was eigenlijk zelf te gespannen om het te zien. Mm-hmm. Mijn vader ook nauwelijks meegegaan. Die denkt, nou, het is zijn hobby, hij komt er wel uit, weet je al. Mm-hmm. Dus ik weet nog wel dat ik voor het eerst werd ik Nederlands militair kampioen volgens mij. Toen was ook de vlag buiten gehangen. Toen heb ik die vlag zelf weggehaald van, hey, dat hoeft dan ook weer niet, weet je wel. Dus ik zoek wel prestatie, maar voor mij hoeft die prestatie dan niet met vlag en wimpel weer in een uitzending te zitten of zo, weet je wel. Dat deed ik echt puur voor mezelf. Mm-hmm. En dat is ook eigenlijk gek, want inderdaad, meer mensen vragen mij dat van, hoe komt dat dan?
Ja.
Dat hebben ze nooit afgedwongen. Dat zat gewoon in mij. Mm-hmm. Iets in mij alsof het een soort van oude ziel in zit die zegt van ja, dit is jouw pad, weet je wel. Dat had ik al heel snel. Ik wilde politieman worden, ik wilde militair worden. Mm-hmm. Ik wilde topsport bedrijven. Het liefst wilde ik natuurlijk naar de Olympische Spelen. Nou, nooit gelukt, want ik vond het te veel leuk. Dus je kan niet een politie-militaire carrière en een topsportcarrière allemaal tegelijkertijd opbouwen. Dus ja, daarin heb je natuurlijk balans te zoeken uiteindelijk. Maar uiteindelijk als ik terugkijk, denk ik ja, ik ben toch wel heel tevreden met wat ik tot nu toe gedaan heb.
Ja, dat snap ik.
En dan ga je kijken, wat kan ik nog?
Mm-hmm. Ja. Ben jij e-commerce ondernemer en heb je nog geen e-mailmarketing in place, dan laat jij gratis geld liggen. Op zo'n 100 bestellingen loop je zo'n 15 tot 25 extra bestellingen mis als jij geen e-mailmarketing hebt staan. Maar bij wie moet je dan zijn? Samen met Fliss e-mailmarketing zijn wij een partnership aangegaan om jou als e-commerce ondernemer te gaan helpen. Klik op de link in de bio en kijk of het wat voor jou is. Ja, laten we inzoomen op de dingen inderdaad wat je zegt die je gedaan hebt. Je bent op een gegeven moment die judo-wereld ingerold. Mm-hmm. Dat ging steeds beter en beter. Zou je ons daarin kunnen meenemen hoe dat proces een beetje gegaan is met de trainen, de discipline, de prijzen die je gewonnen hebt en dat soort zaken?
Ja, nou uiteindelijk zeg ik altijd, ik heb topsport gedaan met een B. Hè, in plaats van topsport met een P. Ik heb wel een NOC, NSC heeft topsportstatus ook gehad. Hè, mm-hmm. Dus ik ben ook kreeg volgens mij 230 gulden of zo per maand. Maar ik aan de andere kant, dus, ik heb het top van Nederland meegedraaid. Ik heb in Europa gesnuffeld, maar met name ook omdat ik militair was, kon ik ook militair kampioenschappen. Daar heb ik ook op wereldniveau geacteerd samen met Mark Huizinga en Danny Ebbers toen de tijd nog. Ben Sonnemans, Patrick Klas. Mark Huizinga is natuurlijk Olympisch kampioen. Daar stond ik dan naast. Dus ik heb in die contraien wel meegedaan. Maar hoe dat is ontstaan, ja, nogmaals, ik werd een beetje gediagnosticeerd met ADHD, dus ga jij maar lekker judoën. Daar kan je je energie kwijt. En toen kwam ik eigenlijk bij een leraar die in het verlengde van mijn opvoeding eigenlijk mij echt een vechtersbaasje heeft gemaakt, zeg maar. Hè. Dus gewoon echt geen EHBO-hoek hadden we. Bijvoorbeeld, we hadden geen ijs, we hadden geen pleisters, we hadden geen verband, we hadden niks. Dus we hebben in onze training dat zei ik net in de voorbespreking van ja, patella's recht gezet, vingers uit de kom recht getrokken, schouders zelf in de kom gezet. Gaat die? Ja, oké, knokken. Weet je wel?
En door.
Zo ging dat, ja. En dan ga je je meten op wedstrijden en dat gaat dan steeds beter. En dan werd ik op mijn 15 of 16 werd ik derde van Nederland in die categorie. Dan kom je bij de senioren. Dan, en dat is ook wel iets wat mijn prestaties drijft. Als iemand tegen mij zegt nee, dan denk ik, dan krijg ik kortsluiting. En denk ik, oh, wacht even. Maar hè, dan ga ik het niet voor jou bewijzen, maar voor mezelf bewijzen dat het een ja is. En ik weet dat ik werd toen tweede van Nederland. En toen verloor ik van Guillaume Elmond, die ken je ook wel.
Ja.
Maar ook maar echt op een beslissing of zo. En toen werd ik tweede van Nederland en toen kwam ik dus in de kernploeg. En ik was al wat ouder. Ik ben eigenlijk sowieso een laadbloeier. En toen zei de bondscoach van, ja, maar je bent nu al zo oud. Ik weet niet eens hoe oud, 29 of zo. Jij moet gewoon lekker stoppen, joh, zegt hij. Dus ik kreeg kortsluiting. En ik zat op het bondsbureau in de Blokhoeve in Nieuwegein, vergeet ik nooit meer, tegenover de bondscoach. En ik zeg, ja, dat snap ik. Ik zeg, want jij bent bondscoach, maar je bent ook clubcoach van al die mannen in het Nederlandse ploeg. Ik zeg, ja, en dan krijg je er iemand bij die dat in de weg staat. Dat wil jij niet. Ik zeg, maar laat ik je één ding vertellen. Ik zeg, het gaat mij helemaal niet om prestatie. Het gaat mij gewoon maar in de weg staan voor jou op dit moment, zei ik zo. Ik zeg, dus ik ga helemaal nergens naartoe. Ik ga gewoon elke woensdag hier komen trainen. En toen ben ik weggegaan. Toen heeft hij de opdracht gegeven aan de zwaargewichten. Van, nou, die Van Beek die mag wel kapot in de training, weet je wel. Dus die kregen letterlijk de opdracht. En als het niet zo is, de bondscoach of zo, ik weet niet of die kent het verhaal helemaal niet meer. Die denkt, er is een poppetje wat voorbij komt. Maar ik weet het wel. Hè?
Ja, het zit jou nog.
Ja, je nou niet dwars, nee. Want ik ben daar beter van geworden. Dus, maar ze kregen mij niet kapot. En dat is wel iets wat ik altijd bewezen heb. En ik vond het dus heel. Ik vond dat al mooi, weet je wel. Van zolang ik zijn mannen in de weg kon staan. En hun plekjes af kon snoepen. In een Europees toernooi of wat dan ook. Vond ik het al best. En dan keek ik wel aan de achterkant wat het opleverde. En dat heeft mij dus ook geleerd om veel meer procesmatig te denken. Dan het ultieme doel. Tuurlijk had ik die lat hoog gelegd van. Ja, ik wil ook wel. Hè, Olympisch kampioen, wereldkampioen, Europees kampioen. Ja. Wil ik wel worden. Dus dat is je doel. Maar het proces ernaartoe is eigenlijk veel belangrijker. En daar heb ik zoveel uitgehaald. En uiteindelijk, eigenlijk zoals ik nu de knoop doorhakte met de verkoop, had ik nu ook met het judo op een gegeven moment van. Toen vond ik CrossFit. En toen dacht ik, hey, dat CrossFit, daar ben ik eigenlijk wel heel goed in. En ik heb mijn judojas uitgetrokken aan de kapstok gegaan. Ik heb nooit meer aangehad. En ook geen dag gemist. Terwijl als je mij 2 jaar van tevoren had gevraagd, wanneer stop je met judo? Ja, ik stop nooit. En ik zal altijd, weet je wel. En gewoon van de een op de andere dag eigenlijk gestopt.
Ja.
En ook vrede mee gehad.
Komt die vrede ook voort uit het feit dus dat je ook weer iets gevonden had waar je weer je ei in kwijt kon?
Ja.
En dat was CrossFit?
Ja, dat was toen CrossFit.
Hoe ben je daarbij terechtgekomen?
Nou, eigenlijk train ik al zo in mijn judo-tijd. Want... en dat is iets, mijn vrouw zegt ook altijd, ik ben verschrikkelijk eigenwijs. Dus ik ben een toetser, zoals ze dat noemen. Mm-hmm. Dus als iemand zegt, je moet zo trainen, dan denk ik, oké, jij zegt dat, maar dan ga ik dus toetsen of dat zo is. Ik luister wel naar autoriteit. Dus iemand die competent is en autoriteit heeft op een gebied, dan denk ik, oké, nu moet ik mijn mond houden, nu moet ik luisteren en dat moet ik dan eerst eens doen.
Ik heb precies hetzelfde.
En dan vind ik er wel wat van natuurlijk, maar dat, en ik prik dus heel snel door bullshit heen. En ik vind ook 80-90% bullshit. En dat is het waarschijnlijk ook. Kan ik je vertellen. In mijn werkveld ook, hè. Ja. Dus vraag mij niet om een huis te verbouwen of iets. Kan ik niet. Dus nee. Dan luister ik heel graag. Zeg maar wat ik moet doen. Slopen kan ik wel, maar bouwen kan ik niet. Maar op mijn werkveld, fysiek, mentale vorming, trainen en alles wat erbij hoort. Ja, daar heb ik inmiddels echt wel mijn dingetje. Maar wat was nou de vraag? Want dan ben ik zelf de lijn
kwijt. Hoe je bij... Ik vroeg van, ja, je hebt dus je ei kwijt, omdat je hebt het judo eigenlijk totaal nooit meer, of nou niet gemist, ja, je hebt er nooit meer verlangen naar gehad, omdat je ei kwijt om in CrossFit en hoe je daar dus bij terecht was.
Ja, dus ik merkte toen ik ging toen voor een... ik werkte toen ook voor de politie. Toen ging ik al heel veel op en neer naar Amerika om cursussen te volgen en om kennis op te doen om in de Nederlandse opleidingen te brengen voor arrestatieteams en politiemensen. En ik was daar, en toen werd ik uitgenodigd door een Amerikaans bedrijf uiteindelijk van, hey, kun jij niet hier komen werken? Dus uiteindelijk ben ik bij de politie gestopt en ben ik naar Amerika vertrokken. Daar heb ik zo'n 2 jaar gewoond, Virginia Beach, en onder Amerikaanse vlag gewerkt, zeg maar. En op het moment dat ik daar dus aan het werk was, werkte ik op een trainingsfaciliteit waar ze ook CrossFit-cursussen kwamen geven. Pat Sherwood, die nu de presentatie doet van de CrossFit Games. Dave Castro, natuurlijk de directeur van de CrossFit Games. Adrian Baas, het echte coryfee, Glassman zelf, de directeur, die kwamen daar. En ik was daar aan het trainen en zij komen binnen en zij gaan trainen. En zij vroegen aan mij, hey Erwin, of jij werkt hier, ja, train je mee? Ja, ik train wel mee. Ik heb het nog op mijn computer staan, de eerste beelden.
Oh, lachen.
Ja. En ik train dus met die gasten mee en die stonden zo te kijken van, wat fuck doet hij, weet je wel? Dus ik kon dat ook. Mm-hmm. Dus ik was eigenlijk meteen goed daarin. Niet technisch goed, maar wel werkcapaciteit. Dus die beelden heb ik nog. En later zeiden ze van... En ik ben daar 6 maanden op dat trainingscentrum gebleven. En ik heb eigenlijk 6 maanden intensief met die Pat Sherwood in wekelijks getraind. En toen ik daar wegging, ging naar het Midden-Oosten. Heb ik daar een jaar rondgelopen als contractor. En toen werd ik uiteindelijk gebeld door CrossFit. Reebok gaat CrossFit sponsoren. Wij zoeken naar goede mensen die voor ons scholen kunnen beginnen in de wereld. Wil jij dat niet doen in Amsterdam? Want je hebt ook een sportacademie gedaan. Je hebt een achtergrond. Je bent er goed in. Ik heb je hier gezien. En toen ben ik dat dus gaan doen. En het mooie is dat Pat Sherwood, die tipte mij nog. Want in 2011, net voordat ik 020 zou beginnen. Mm-hmm. Is er nog, en dat filmpje heb ik ook nog op de computer. Vind ik wel heel leuk. Is dat CrossFit.com werd er gevraagd naar de Dark Horses voor de CrossFit Games in dat jaar. En Dark Horse betekent outsiders om het te winnen. Toen was ik nog gewoon jongeling ook.
De underdog, zeg maar.
De underdog, ja. En toen zei hij, there is one guy from Holland. His name is Erwin van Beek. Zei hij. Hij zei, wow, sometimes... hij zegt, soms komen er mensen binnen die doen dan dingen dat je denkt, dat kan helemaal niet, weet je wel. Nou, ik was dan die gast voor hem. Mm-hmm. Hij zegt, daar moet je voor oppassen, want die gaat het misschien wel eens winnen. En het mooie is, ik trainde toen CrossFit omdat ik dat daar had gezien. Dus ik ging mee op hun programma's. En mijn cijfers waren top 3 van de wereld bij de elite, zeg maar. En met Jason Kalipa en die generatie. Alleen, ik zat in het Midden-Oosten. En hij contactte mij. Hij zegt, jij moet echt met die CrossFit Games mee. Ik zei, ja, ik zit in Afghanistan. Ik ben gewoon aan het werk, man. Ik zeg, ik heb helemaal geen tijd. Jaar later zat ik dus in Amsterdam. Deed ik wel mee. En op een boxjump snapte ik gewoon mijn Achillespees dwars de midden. Ja. En dat kostte dus weer een jaar. Snap je? Dus dat jaar dat ik het had kunnen winnen... was het voor mij niet belangrijk. Dat jaar dat ik het nog steeds zou kunnen winnen, het jaar erop. Achillespees, dwars de midden. Toen ben ik zelfs nog met Mark Broers, een pupil van mij, zelf naar het ziekenhuis gereden en is die weer aan elkaar genaaid met staaldraad. Dat heeft ook gemaakt dat het lengteverschil, dat skelet gaat dan helemaal anders staan natuurlijk. Mm-hmm. En het jaar erop werd ik net master. En dan flipte je net over van de elite naar de masterklasse. En toen plaatste ik me nog steeds bij de elite voor de CrossFit Games. Alleen toen moest ik afzeggen voor de regionals in Kopenhagen. Omdat Hildy Achilles nog een jaar later volliep. Dus ik had me wel gekwalificeerd, maar kon niet meedoen. Want Hildy Achilles zat vol bloed. En het jaar daarop werd ik 4e. Ja. Maar kijk, dat is ook weer zoiets. En dat achtervolgt mij en het heeft zo moeten zijn. En dat is ook manifesteren, denk ik. Dus daar moet ik eens mee stoppen. Mm-hmm. Dus dat ik zeg van ja, dat heeft dan zo moeten zijn. En denk ik, ja, wacht even. Maar dat is wel een gemiste kans.
Ja, zeker.
Hè,
ja,
dus die
dat is wel inderdaad een opeenstapeling van gebeurtenissen die kans wel door de neus hebben gehouden, natuurlijk.
Ja. En dat is jammer, maar aan de andere kant... Ja, nogmaals, hè, als je dan terugkijkt op proces en je denkt, ja, het gaat om onderaan de streep. Hè?
Mm-hmm, ja.
Zelfs, wat doe je, wat is je output en word je er blij van en kun je dat een beetje delen? Ja. Dat is,
Hey, waar ik super benieuwd naar ben, is je bent in het buitenland geweest, je hebt daar heel veel kennis op gedaan. Door alle ervaringen die je mee hebt gemaakt, heb je super veel kennis op gedaan. Je zegt ook van, ja, ik zie ook heel veel onzin. Je zit echt in die fysieke en mentale weerbaarheid, zoals je zelf zegt. Wat zijn dingen die jij voorbij ziet komen waarvan je denkt, nou, dat dit online komt of dat ik dit voorbij zie komen, dat dit gepubliceerd wordt, dat ik denk echt, dit is echt de grootste bullshit die ik...
Kijk, laat ik het zo zeggen, iedereen die trainen en bewegen promoot, doet eigenlijk iets goeds.
Ja.
Hè, dus je kan allemaal discussiëren over inhoud van trainingsprogramma's, maar daar ga ik helemaal niet aan beginnen. Want als je, dat zeg ik ook altijd, je hebt natuurlijk niks doen. Dan heb je bewegen of stappen maken. Dan heb je bewegen / trainen. En dan heb je echt trainen. Dan heb je sport trainen. Dan heb je topsport trainen. Dus er zit een hele staffel in. Dus het gaat er maar om aan de voorkant. Wat wil je? En niet iedereen past in dezelfde mal. He, dus ook voor daar is er iedereen wat wil. Als jij op een stepje wil stappen en je stepje Robux, of je wil op een bike en net doen alsof je die knop harder draait, maar er gebeurt niks. Ja, dan moet je dat gewoon lekker doen, toch? Want je bent aan het bewegen. En als jij er je daar lekker bij voelt, dan is dat goed. Als mensen bij me komen en die doen dat, maar die halen hun doelstellingen niet, dan zeg ik ja, dan krijg ze het wel ongezouten. Dan zeg ik ja, omdat je op een fiets gaat zitten en net doet of je maar een keer. Ja, en dan nog, weet je wel, dit is zo endurance-achtig, stamina-achtig gericht. Je moet krachten, je moet gewicht op kan tillen. Je moet, maar ook dat is allemaal weer relatief. Dus er is voor iedereen wat wils. Maar wat ik op dit moment wel echt bullshit vind, is dat mensen van een niche puzzelstukje wat past in een lifestyle het ding maken. En dan noem ik koude therapie, dan noem ik ademhalen, dan noem ik ochtend-avondroutines en alles wat ertussen zit. Je moet dus opschrijven. Ja. Als jij een ochtendroutine moet doen, dan moet je eens tegen een bouwvakker zeggen. Weet je wel? Ja, nee, maar dus 's morgens word je wakker en dan moet die slaapbril moet af. Dan moet dat tape van je mond. Dan moet ik 2 glazen water drinken. Dan moet ik eerst naar buiten toe, eerst de zonnestralen. Oh nee, dat kan nog niet, want de zon schijnt nog niet. Terug naar binnen. Eerst mediteren, dankbaarheid opschrijven. Terug naar buiten, zonnestralen pakken. Oh nee, schoenen uit, in het gras. Dan moet ik een koude douche nemen. Dan denk ik, hoe lang hebben jullie in de ochtend dan? Snap je?
Ja.
Dus er wordt zo'n ding gemaakt. Het gaat om structuur in je leven. En die structuur in je leven moet vanuit een discipline komen. En dus is allemaal, want ze hebben allemaal ook nog wel gelijk. Maar dan denk ik, het wordt te veel het ding. Ja, en nu zie je ook weer terug van, ja, stel nou dat je elke dag in ijswater gaat zitten en dat doe je langer dan 3 minuten, is het echt niet goed voor je lijf, hoor. Dat is echt niet goed voor lijf, want dat immuunsysteem krijgt een schok, maar die nieren krijgen ook een opdonder. Dus even 30 seconden afspoelen tot een minuut, prima, weet je wel. Maar alles wordt het ding, dus dat ding moet steeds verder gaan om nog het ding te blijven. En dan gaan we dus gekke dingen doen. Mm. Dus net als met water drinken. Hè, dus dat water drinken ook is ook een ding geworden. Kijk, als jij helemaal niet drinkt en je bent uitgedroogd, zeg ik, hier heb je een fles. Die moet 3 keer leeg vandaag, maar uiteindelijk wil ik die fles uit je handen rukken. En dan zeg ik, hey, dat lichaam moet zelf, dat weet zelf wel wanneer het moet drinken. Ja. Alleen ik moet jou leren om dat te gaan voelen. En dat doe je dus eerst structuur en discipline aan te brengen, maar daarna juist die structuur en discipline in een balans helemaal te laten gaan.
Ik denk, wat jij hier inderdaad ook aangeeft, is zijn ook dingen die wat ik Tibor wel eens heb horen zeggen. Ook van iedereen mediteert, iedereen neemt ijsbaden, iedereen doet dit, iedereen doet dat.
Ja.
Maar de fundering waar die bijzaak, want een ijsbad is een bijzaak, basically.
Ja.
Mediteren is misschien wel iets meer van een kernzaak, maar dat hoef je ook niet elke dag te doen. Kijk, de fundering waar dat op gebouwd is om je lichaam een boost te geven, daar wordt helemaal niet meer naar gekeken. Dus het actief bewegen, je lijf een opdaad te geven met gewichten.
Ja.
Goed op je voeding letten. Dat soort zaken. Dat is de fundering.
Ja.
En de dingen die je net allemaal opzoomt, dat zijn dingen die erbij komen om die fundering inderdaad te versterken.
Want uiteindelijk is ademen, mediteren, trauma opzoeken, ayahuasca, ceremonie. Dat is eigenlijk allemaal makkelijk, want dat is eigenlijk allemaal nog redelijk passief. Mm-hmm. En een ijsbad stappen, dat is weerstand. Maar echt met dat lijf gaan trainen. En dat geeft mij nu 35 jaar ervaring bijna ook weer aan. Hè? Van als ik één, en dat zie je ook steeds terug wat ik natuurlijk roep. Dus als ik één grote tip mag geven aan mensen om al het andere op te stapelen, dan is het inderdaad fysiek met je eigen lijf aan de slag. En daarin je fysiek je eigen grenzen onder een goede begeleiding te verkennen. Welke doelstelling je ook hebt. Dus of je nou een podcast hebt, of dat je nou CEO bent van een reclamebureau, je moet dat lijf aan het werk zetten. En je moet niet alleen maar denken, ik moet 10.000 stappen maken, want dat is tandenpoetsen, zeg ik altijd. Hè. Dat is het minimale wat je moet doen. Maar je moet trainen met het lijf. Dat lijf vraagt om werken. En je rug doet geen pijn van het niks, van het teveel doen. Je rug doet vaak pijn van het niks doen. Dus die schreeuwt, dat is gewoon een schreeuw om aandacht. He, dus een rug moet werken. En ik ben ook het levend bewijs, want ik heb 4-5 hernia's door topsport en militair werk. Ik heb artrose en de medische wereld heeft gezegd van ja, jij moet niet meer dan 30-40 kilo van de grond aftillen. Ja, dat, dan zeggen zij dus nee en dan zeg ik dus ja, wedden van wel. En ik heb nu al jaren gewoon nul last van mijn rug. En ik til meer dan 200 kilo in een squat of in een deadlift op. Dat je denkt van nou, wat ik train, dat trainen andere mensen in 2 weken niet bij elkaar. Dat doe ik in 1 sessie op mijn bijna 51, of mijn 51ste. Snap? En dan wil ik niet zeggen dat iedereen dat moet doen, hè. Maar ik wil wel zeggen, ik ken mijn lijf. Ik weet precies wanneer ik water nodig heb, wanneer ik een pastaatje nodig heb. Wanneer ik een boterham nodig heb. Waar je normaal altijd een beetje van weg blijft, weet je wel. Maar mijn lijf komt dat gewoon binnen van ja, maar Erwin, je komt nu echt carbs tekort. Och, je komt wat sneller carbs tekort. Eet dat nu, want... En daar past mijn doelstelling van dat lijf blijven uitdagen en blijven bouwen, hoort daar gewoon bij.
Kijk, pet ik af. Denk, kijk, goed.
Petje af.
Muts af. kijk, ik denk vanuit daar wat jij, waar je hem net ook mee afsluit, dat dat gewoon het allerbelangrijkste is. Je moet die dingen die je wil gaan doen op het gebied van je fysieke gesteldheid, maar ook je mentale gesteldheid natuurlijk, wil je afhangen of laten afhangen van je doelstelling.
Ja.
Je moet gewoon zorgen, oké, dit is hetgene wat jij wil.
Ja.
Wat hoort daarbij? En dat moet je gewoon zo goed mogelijk uitvoeren. En ja, af en toe misschien ook wel even die grens over en daar gewoon volle bak op in gaan.
Ja, maar 2 dingen onder de juiste begeleiding.
Ja.
Dus je moet begeleiding zoeken die daar dus verstand van heeft. Mm-hmm. En dat is je had net over bullshit. Van ja, de grootste bullshit is dat iedereen zich dus coach noemt. Hè? Welke vorm dan ook. Life coach, noem het maar wat. Mm-hmm. Maar ja, die moet wel een cv opbouwen. Met echte kennis en ervaring en getoetste medailles die eraan vasthangt. Hè. Medailles noem ik dan, hè, accomplishments. Wat je bereikt hebt met mensen, met jezelf. Dat je kan zeggen, en dit is waarom ik dat zo doe, zeg maar.
Ja.
En dan zijn er best wel meerdere wegen naar Rome. Hè. Dus ik zeg niet, want ik ben ook niet voor iedereen namelijk. Maar... Dus dat is heel belangrijk, dat je de juiste begeleiding hebt op die fysieke training. En een tweede, wat ik erop wil zeggen, is dat je ook een verantwoordelijkheid... Dus ondanks, als iemand dus zegt van ja, maar dat hoeft van mij niet, dat wil ik helemaal niet. Mijn doelstelling is gewoon achter die gameconsole kunnen zitten en daar kan ik toch. Dan denk ik, ja, maar je hebt ook een verantwoordelijkheid naar familie, naar vrienden, naar kennissen, naar je werkgever, naar je kinderen later. Weet je wel, van hoe loop je er dan bij? Dus je doet het nooit alleen voor jezelf. Je doet het ook altijd in je verantwoordelijkheid naar anderen toe.
Ja, ik vind dat mijn goede vriend van mij, Miro Vermeeren, ook een business coach, die heeft dat ook een keer mooi verteld in een short op zijn Insta. Wat betreft je fysieke gezondheid, inderdaad, ja, ik ben gamer, dus ik heb dat niet nodig. Maar wat nou als je huis in brand staat en jij moet je gezinsleden eruit trekken? Ja. Ben je dan fysiek in staat om dat daadwerkelijk te bewerkstelligen? En ja, dat is een heel mooi iets om op die manier naar jouw fysiek te kijken en ja, ervoor te zorgen dat je dus ook daadwerkelijk die verantwoordelijkheid pakt, ook op momenten dat je misschien nooit denkt dat het nodig zou zijn, maar dat je, klopt, wel die verantwoordelijkheid pakt.
Ja. En aan de andere kant zit dus ook, want dat als je ik heb dus wel als het gedachte van ik heb nu zo hard getraind, ik heb nu zoveel spierpijn, als ik nu dus brand heb, kan ik ook niks. Hè? Snap je dus? Ja,
het is
altijd, ja, perspectief. Ja, ja, ja.
Dat is zo. Dat is zo.
We hebben wel eens een shirt willen maken met CrossFit. Can do shit between workouts. Weet je wel? Want dat wordt dan het doel op zich. Ja. Om zo hard die workout aan te pakken. Mm-hmm. Dat je dus daarna gewoon ook... En dan hebben ze het over functional movement. Mm-hmm. Dus dat is de andere kant van het spectrum. Ja,
absoluut.
Dus je moet het altijd in een bandbreedte gezond houden voor links of rechtsom.
Ja. Ik wil hem zo meteen doorpakken op je verhaal. Maar ik ben benieuwd. Jij bent natuurlijk al vrij vroeg in het CrossFit gerold. Voordat het denk ik ook al een hype was in Nederland. Was je daar, ja, al, klopt, actief in. Je ziet ook steeds meer die beweging naar het CrossFit toegaan. Ten opzichte van functional fitness een paar jaar geleden. Mm-hmm. Wat zijn daarin de grootste voordelen van CrossFit ten opzichte van functional fitness? Gewoon gymmen, zeg maar.
Ja, ja, precies. Ja, kijk, eigenlijk noemen dat en gewoon gymmen is eigenlijk geen functional fitness. Mm-hmm. Dat denken dan mensen, zeg maar. Kijk, het mooie van CrossFit, en eigenlijk deed ik dat al voordat ik CrossFit vond, hè, dat ik denk, hey, maar dit is wat ik altijd doe. Mm. Jullie noemen dat CrossFit. Mm-hmm. Ik had het kunnen bedenken, alleen, snap je?
Ja, ja.
Daar baal ik nog steeds van, dat, ja, ik het niet bedacht heb. Maar het grootste verschil is dat zij echt het intensiteit meetbaar hebben gemaakt. He, dus een kracht leveren in een bepaalde afstand, in een bepaalde tijd, geeft power output. En dat is gelijk aan intensiteit. Dat is eigenlijk de CrossFit-formule. En je kunt dus draaien aan de knoppen van de kracht. Je kunt draaien aan de knoppen van de afstand. Je kunt draaien aan de knoppen van de tijd in je formats. Maar de relatie aan de achterkant is altijd een mate van power output en intensiteit. En dat zijn de shortcuts naar resultaten, zeg maar. Dus ik noem maar heel simpel, want mensen ja, ik kan zoveel optillen. En dan zeg ik, kijk, gewicht zegt mij niks, want gewicht net als tijd is relatief. Wanneer til jij welk gewicht op en hoe snel kan je dat? En dan is het ook nog steeds aan je doelstellingen natuurlijk gerelateerd. Want iemand die zegt, ik ben powerlifter en ik wil die ene deadlift van 250 kilo van de grond aftillen. Maar 100 keer 100 deadlift, ja, dan haak ik af naar 20, weet je wel? Dus ook daarin is CrossFit ook maar weer een sport eigenlijk. Maar als je kijkt naar functionaliteit in het dagelijks leven, denk ik dat CrossFit de mooiste, laat ik zo zeggen, theoretische onderbouwing en daardoor dus programmering kan hebben, als je dat dus goed doet, ja, om functioneel echt sterk en powerful te worden, zeg maar, in wat je dan ook wil doen. Want anderen kunnen die metingen namelijk helemaal niet doen. Die hebben geen formules, die hebben geen theorie, die hebben geen gedachten. En je ziet nu natuurlijk heel veel kopieën van CrossFit. En die noemen ze dan functional trainer, die noemen ze dan. Maar dan denk ik, ja, je kan ook gewoon zeggen van, nou, dat hebben we daar vandaan. Dus noem het dan ook gewoon waar je het vandaan hebt. Geef ook gewoon de credits waar je het vandaan haalt. Mm-hmm. Dus ik zeg altijd, ik doe CrossFit. Ik deed het al voordat het bestond, had ik het maar verzonnen. En ik geef een andere, een eigen individuele programmering en draai aan de inhoud van de programmering. Maar wel met hun theorie op de achtergrond van ja, die intensiteit en die kracht in die afstand in een bepaalde tijd en die knoppen die je eraan kan draaien, dat zijn wel de handles die je hebt.
Ja, en ik denk dat los, dat moet met alles eigenlijk wel in het leven, maar het moet sowieso met CrossFit, want anders verziek je echt je lijf. Je moet het echt doen met de juiste begeleiding, ja, omdat je anders, als je het niet onder begeleiding doet en je start ermee, je hebt nul kennis of know-how,
ja,
nou, dan ga je echt je lijf opfokken, want dat is zo blessuregevoelig met de oefeningen die je doet. En,
ja. Nou kijk, mensen zeggen inderdaad vaak, hè, het is blessuregevoelig, in de basis niet, want het is veilig, want het zijn functionele bewegingen die je eigenlijk dagelijks nodig hebt en dus al doet. Mm-hmm. Totdat je ze met intensiteit, met een klok gaat doen, onder slechte begeleiding doen, ja, dan maak je heel je lijf kapot.
Ja.
Maar je ziet ook, dus, en dat is ook een beetje het succes van, zelfs als mensen in zo'n les komen en worden bewijs van afgeremd door een goede coach, dan willen, snap je? Mm. Dus aan de andere kant is het ook, ja, maar je moet dus ook leren luisteren naar een coach die zegt van, doe dit maar niet en doe dat maar. En de grootste gemaakte fout in als coach is vaak, ik noem maar wat, jij kan geen pull-ups maken, en daar staat op het bord 5 rondjes en dan 20 pull-ups beginnen we. Ja, dat zijn 100 pull-ups, kan ik niet. Nou, weet je wat, dan doe je jumping pull-ups of met elastiek, weet je wel. Maar je maakt er steeds 20. Dus je houdt de snelheid erin. Dus stap 1 is altijd de snelheid eruit halen. Dus de intensiteit eruit halen. En je kan beter, bij wijze van een deadlift, kun je de snelheid eruit halen dan dat je het gewicht verlaagt. Want als ik tegen jou zeg 10 deadlifts op tempo met 100 kilo, en zegt dat kan ik niet, dan kan ik beter zeggen van, doe er maar langer over, dan dat ik zeg, oké, dan pak jij 80 kilo op tempo, afhankelijk van de doelstelling weer.
Dus beter zwaarder en er langer over doen, dan minder.
Ja, want kracht is wat je eerst op moet bouwen. Dus als je de snelheid eruit haalt en het gewicht relatief voor de persoon wat hoger houdt, mm-hmm, loop je ook minder risico, want snelheid is het risico. Snap je?
Ja.
Dus als jij, en ik vergelijk het altijd met een sleepkabel tussen twee auto's. Dus je kan, als je een auto trekt met een gelijkmatig snelheid met een sleepkabel ertussen, gebeurt er niks, want die kabel kan die kracht aan. Gewicht is hetzelfde, maar als jij gas geeft, remt, en er komt een klap op dat systeem, wat je dus doet met snelheid in bewegingen, dan zegt het snap. Okay. Dus de snelheid, en ik zie iedereen eigenlijk vanuit de basis vaak in CrossFitboxen snelheid maken. En dat is fout. Je moet kracht ontwikkelen, daarna moet je power output ontwikkelen en daarna ontwikkel je dus snelheid en intensiteit.
Oké, interessant. Over dat stukje voorbereiding en ook een stukje ego aan de kant zetten. Jij hebt natuurlijk ook in een voorbereiding je Achilles afgescheurd. Als je daar terugkijkt, heb je daar wat aan kunnen doen? Of is dat echt gewoon out of the blue gekomen en was dat fully unexpected, zeg maar?
Nee, nou, wat kunnen doen, dat was eigenlijk ik weet dat ik toen daarna gegoogeld heb. En toen wereldwijd in die workout waren er toen 20 Achillespezen gescheurd, zeg maar. Okay. En dat is het was boxjumps, deadlifts en nog wat. Vergeet nooit meer. En ik zat op schema van top 3 wereld. Totdat ik afsprong van de box. En ik hoorde een staalkabel ermee gaan. Zo. Ik kijk achter me van wie trapte mij nou? Hè? En toen keek ik naar mijn kuit. Ik had geen kuit meer en mijn Achilles was weg. Dus en achteraf, pliometrisch. En ik had er al veel verstand van. Maar je laat je toch meeslepen. Van als er geen release komt van die spanning in je Achilles. Dus je bounced vanuit je bal van de voet terug. En je maakt zoveel intensiteit. Mm-hmm. Waar we het net over gehad hebben. Te veel intensiteit in een te korte tijd. Te veel tensie op mijn Achilles. Dan zegt die Achilles op een gegeven moment. Ik kap ermee. Snap je? Ik bescherm eigenlijk de spier. Want anders scheurt heel de spier af. Dus zegt die pace. Ik geef geen signaal meer door. En dus komt al die kracht op die pace. En scheurt dus de pace. En achteraf gezien, en sinds die tijd heb ik dat ook meteen meegenomen in mijn les. En wij waren de allereerste, ik was de allereerste in Nederland ook, dat ik zeg, we springen dus niet meer van een box af. We stappen altijd op springen, prima, maar je stapt af. En in eerste instantie verklaren ze me allemaal voor gek. Van, ja, dat jij je Achilles speelt, dat jij zo versnelt, dat klopt. Ik zeg maar, het risico is behoorlijk groter dan dat ik dacht. En dus ook voor mensen die het helemaal niet gewend zijn, die dus op halve snelheid dat probleem al gaan hebben. Snap je? Mm-hmm. En nu zelfs CrossFit adviseert zelfs afstappen. Snap je? Dus dat ze niet geen competitie is gewoon erop springen en afstappen. Dus dat zijn van die dingen. Ja, pijnlijke wijze les inderdaad. Ja, ja. Ja.
Had wel een paar jaar eerder kunnen gebeuren voor jou. Dan
nou ja, aan de andere kant zeg ik altijd, als ik presentaties geef, ook mijn eerste slide is altijd alles is jouw schuld. Gewoon ownership pakken.
Ja.
Ik had het beter aan de voorkant zelf moeten onderzoeken. Van hoe snel ga ik, hoe snel wil ik gaan. En wat is het risico van hoe snel ik dan ga.
Ja.
Maar ik voelde me toen natuurlijk onverwoestbaar en onoverwinnelijk. En dat gaat wel, ja, dat gaat dus niet.
Ja. Hey, en toen, want dan op een gegeven moment dan kun je niet naar die CrossFit Games.
Nee.
Een paar jaar later ben je natuurlijk wel gegaan.
Ja.
Hoe is die ervaring? Je hebt jarenlang werk je daar naartoe eigenlijk. Een jaar erop zou jou willen gaan. Alleen ging dat niet door vanwege dat die Achillespees nog vol zat.
Ja.
Het jaar erop ging je uiteindelijk wel al.
Ja.
Hoe was dat? Dan werk je zo lang naar iets toe en dan mag je er eindelijk naartoe. Als eerste Nederlander, hoe was dat?
Ja, daar heb ik dus helemaal niet zo ervaren.
Nee.
Want dat is een beetje wat mijn schaduwkant ook is. Ik kan... kijk, je moet altijd vooruitkijken, altijd voorwaarts gaan. Maar je mag wel terugkijken naar wat je al gedaan hebt en hoe dat proces gegaan is natuurlijk. Daar kun je van leren. Maar ik kijk altijd voorbij, zeg maar. Dus ik leer nu eigenlijk ook genieten van de dingen die ik gedaan heb. Dus het is dat je het nu dan ook vraagt, dan denk ik, ja, zo heb ik dat eigenlijk toen helemaal niet ervaren. Ik zat daar gewoon in en ik deed dat gewoon. En ik heb dat nooit als bijzonder ervaren, maar vanzelfsprekend. Hè? Want ik ben wie ik was, ik wilde dat, dat was het doel, dus ik ga dat doen. En nu staat dat in de geschiedenisboeken en nu kijk ik terug en denk, ja, dat is eigenlijk best wel bijzonder inderdaad. Mm-hmm. Heb ik zo helemaal niet ervaren eigenlijk.
Heb je als beelden teruggekeken van die dag?
Weinig. Op YouTube staan er wel wat, wat beelden. Natuurlijk de heat die ik daar win in de race laat ik ook zien. Die ook nog veel sneller had gekund.
Toch weer een beetje dat die blik erop. Ja.
Ik kijk niet veel terug.
Nee.
Ik kijk niet zelf veel terug.
Hoe komt dat?
Ja, weet ik niet. Omdat ik ze altijd... Ik denk dat ik, als ik straks echt helemaal overal mee stop...
Gaat het ooit komen?
Dan neem ik de tijd... Ik ben nu al een beetje terug aan het kijken, want ik ben een boek aan het schrijven.
Hmm.
En dat is met de schrijfster van het boek van Ray Klaassen, okay. Wendy Zwart. En die snapt mij ook. Dus storytelling, boek schrijven, dan moet je dus terugkijken ook van... Ja, wat heb ik in godsnaam allemaal gedaan? En wat zijn de lessen eruit? En dan, wat hebben andere mensen daar dan aan? Dus ik wil dat het ook een soort van werkboek wordt... Mm-hmm. Waar je echt hands-on ook denkt van... het is niet alleen inspiratie, want niemand zit op mijn verhaal te wachten, denk ik dan. Hè, want zo bekend ben ik ook helemaal niet, hoeft ook helemaal niet. Maar hoe je dan wel het verschil kunt maken met dat mensen... verdomme, maar dat is een boek waar ik ook echt wat mee kan, zeg maar. Letterlijk wat mee kan.
Ja.
Waar ik in kan schrijven, notities, waar ik mee kan trainen... waar ik fysiek, mentaal gewoon sterker van ga worden. In plaats van alleen maar inspiratie. Hey, leuk verhaal, man. Ja, dat is een bijzondere vent. Oké, okay, hoi.
Dus je wil ook echt praktische tips in werken?
Ja,
mensen gelijk mee
echt formatten, praktische tips waar mensen mee aan de slag kunnen. Op welk niveau dan ook.
Ja. Hoe is dat zo ontstaan? Heeft iemand jou benaderd van, hey, het lijkt me tof om over jouw leven en daar een boek over te schrijven en dat jij vanuit daar kwam, hey, ik wilde wel praktische tips in doen? Of hoe is dat zo ontstaan?
Nou, het ontstaan is eigenlijk dat iemand mij vroeg vanuit een traject bij Tibor, die daarbij betrokken was van, hey, jij moet een boek schrijven, want dan ga je eens off the record praten, weet je wel, van wat heb je allemaal in het Midden-Oosten gedaan? Ja, dit, wat top. Ja, eigenlijk best wel leuke dingen gedaan, ja. Wat doe je nu? Nou, trainen, coachen, mensen begeleiden. We hebben met Tibor ook veel retreats gedaan, hè, voor CEO's, om die weer fysiek mentaal recht te zetten. En dan Tibor de business coaching en alles erop en eraan eroverheen. En ik blijf die basis. Dus dat is een hele nauwe, mooie samenwerking. Hij zegt, dan moet je opschrijven, man. Dus toen kwam het bij mij, het idee was al jaren. En elk jaar bleef hij iets zeggen. Totdat ik Ray Klaassen ging trainen. Ray ken ik ook al best wel lang. En onze paden kruisten weer. En nu train ik hem fysiek 2 keer in de week, zo gemiddeld. En ik hoorde dat hij een boek ging schrijven. Hij zegt, ja, dat doe ik met die en die. En ja, moet je maar eens een keer. Dus die belde ik een keer. Van, joh, ja, ik zit daarmee in mijn hoofd. Maar toen hebben we een oriënterend gesprek gehad. Ze zegt, ja, ik wil dat wel doen. Ik vind het wel een interessant verhaal. Mm-hmm. En dan komt zij met ideeën. En dan heb ik natuurlijk ook een idee. En ook een beetje uit faalangst weer, moet ik heel eerlijk zeggen. Bedenk ik me nu, is dat ik denk, ja, wie zit er nou op mijn verhaal te wachten? Dus het moet in geen geval een soort van biografie worden van Erwin van Beek. En dat gaat niemand kopen, want niemand kent mij. Dat hoeft ook niet. Maar ik wil wel wat ik weet een keer samenvatten in een boek. Dan heb ik dat in ieder geval ook voor mezelf en voor familie of vrienden. Dat ik zeg, nou, als je nou eens wil weten wat ik 30 jaar heb gedaan, alsjeblieft. Weet je wel, lees dat eens. Dat is voor mij voldoende. Maar ik wil ook graag aan jeugd doorgeven. Dus als je dan vraagt, nou, wat moet ik op fysiek-mentale gebied doen? Hoe heb jij dat gedaan? Wat zijn de verhalen die erbij horen? En wat kan ik dan letterlijk doen? Mm-hmm. Alsjeblieft. Hier is een werkboek, zeg maar.
Okay. Gaaf.
Ja. Mooi.
Had je dat ooit gedacht? Dat je een boek
schreef? Nee, maar ik had ook nooit... kijk, toen ik 5 jaar was, riep ik... Ik wil politieman worden. Ik wil militair worden. Ik wil topsportbedrijven. Dat wist ik wel heel snel. Maar dat ik zou gaan ondernemen en een school zou hebben... die weer zou verkopen en nu in projecten en lezingen doe. En dat had ik ook niet...
Ja, want hoe is dat vanuit daar zo ontstaan? Op een gegeven moment, je gaat naar die CrossFit Games. Je wordt, dat is een lang proces geweest van 2 jaar sinds die Achillespees.
Ja.
Dan voltooi je die en nu geef je, dat is wel een grote stap natuurlijk, maar daartussenin gebeuren natuurlijk ook hele mooie dingen. Wat is er vanaf dat moment gebeurd waardoor jij nu ook op het punt staat waar je nu staat?
Nou, op een gegeven moment kwam natuurlijk, na de CrossFit Games, het jaar erop ging ik weer, hè?
2015 was dat.
13 volgens mij de eerste keer, 14 de tweede keer. 15 kwalificeerde me ook nog voor de tweede ronde. Mm-hmm. En ik weet eigenlijk, zo'n judo moment ook, moest de touw klimmen. En ik moest dat voorbereiden. En ik keek in het weekend naar de touw. En ik dacht, ik heb geen zin meer. En toen ben ik ermee gestopt.
Ja?
Ja, toen ben ik ermee gestopt, ben ik naar huis gereden.
Oh, echt? Dat is bijzonder, joh.
Ja, en dat was 2015. Want toen maakte ik ook nog kans om voor de derde keer naar de CrossFit Games te gaan. Maar ik had er geen zin meer in. En dat was hetzelfde als in mijn judo-tijd. Dat ik dat technisch trainen, wat me toch al niet zo lag. Ik ben een knokker, ik ben een vechter, ik ben een werker. Dus dan deed ik altijd een lange jas aan en een warming-up. En tot het moment dat we gingen knokken. En dan deed ik mijn jas uit en ging knokken. En de laatste tijd was het reizen naar die wedstrijden toe. En het wegen en het op gewicht zijn. En alles eromheen wilde ik niet meer. Het knokken vond ik heel leuk. En hetzelfde als de CrossFit Games. Wat vond je nou? Ik zeg, die CrossFit Games in Amerika. Ja, dat is zo bijzonder om in een arena met publiek. En daar leef ik op. Ik zeg, ik weet 100% zeker dat ik top 5 nog steeds meedoe. Op het moment dat ze me er nu naartoe sturen. Want daar word ik beter. Maar dat traject ervoor, met waar je allemaal aan moet voldoen, heb ik helemaal geen zin meer in. Nee. Door die hoepeltjes springen, weet je wel? Mm-hmm. Dus nou, ik keek naar de touw, gestopt. En in die tijd kwam ook Tibor bij mij binnenlopen. En,
in de gym, bedoel je dan?
In de gym, ja. En nou, dat klikt ook eigenlijk gelijk. Hij kwam van de DKDB. Hij werkte nog voor de DKDB, overigens. En dus wij, qua bloedgroep, klikten we al gelijk. Ik werd zijn vaste fysieke trainer. En toen connecten we. En op een gegeven moment... die credits wil ik mezelf toe eigenen. Want hij was toen al een beetje business coach. Mm-hmm. Ik zeg, ja, maar ja, je bent ook nog steeds bij de DKDB, hè, zei ik zo. Ik zeg, je moet dat gewoon losknippen. Je moet gewoon volver doen. En daarna, kort daarna ging die ook.
Kijk.
En dan is die heel snel gegroeid natuurlijk ook.
Ja.
Dus, en toen connecten we nog meer. Toen heeft hij steeds meer bij zijn projecten betrokken voor retreats in Barcelona. We hebben overal toen de jeugdprogramma's. En dan groeit je netwerk ook weer met andere mensen. Dus die, dus zo kwam ik ook weer Count & Cooper, een groot bedrijf in Rotterdam, waar ik dan een soort van performance coach ben, zeg maar. Nu hebben we ook andere grote bedrijven waar ik dat voor doe. Mm-hmm. En elke keer terug naar die basis, die kop trainen, dat lijf trainen, dat bij elkaar brengen, no nonsense. En daarop gewoon andere kennis stapelen van andere mensen. Mm-hmm. Ja.
Ja. Wat je natuurlijk ook heel veel doet momenteel is bij de nieuwe lichting met Tibor natuurlijk.
Ja.
Waar je ook de huidige generatie gewoon in plaats van zwak weer gewoon sterk wil maken.
Mm-hmm.
Ik denk dat we het al best wel veel over het fysieke stuk gehad hebben. Dus ik ben ook heel erg benieuwd, want de mentale weerbaarheid is net zo belangrijk, misschien nog wel belangrijker dan het stukje fysiek wat erbij komt kijken.
Ja.
Wat zie jij bij als mensen echt vanaf dag 1 instappen bij de nieuwe lichting die zichzelf willen versterken? Wat zie je daar op mentaal gebied dan ook echt? Nou, misgaan is misschien een groot woord, maar waar ligt het grootste verbeterpunt, laat ik het zo zeggen?
Ja, nou, ik zeg altijd tegenwoordig mag alles, kan alles, hoeft niks meer. En die lat ligt gewoon heel erg laag.
Comfort.
Comfort, ja. Ja. Dus, dus omdat... ja, dat gaat natuurlijk ook heel diep, want het gaat... Tibor spreekt daar ook over, de masculiniteit, femininiteit. Ik vind ook heel eerlijk, het is helemaal niet erg, dat klinkt misschien heel raar nu. Ik was ook altijd een beetje bang van mijn vader. Snap je? Ik vind dat heel positief, dat vooral jongens dan, hè. Dus dat jongens ook altijd een beetje een soort van gezonde angst hebben van oeh, maar hier kom ik
als
niet meer weg.
Als ik nu moet ik krijgen een klap.
Precies,
zeg maar.
Nu moet ik, snap je?
Ja.
Er moet gewoon een grens zijn. Er zijn geen grenzen meer. Iedereen, we hebben altijd eten, die koelkast gaat open, we hebben een telefoon van 1000 euro in onze hand, alles kan, alles mag. Maar een beetje verlangen van elkaar om een lat hoog te leggen en iets te moeten. Hè, dat, ik vind moeten vind ik heel fijn. En die weerstand vind ik heel fijn. En ik weet ook dat als je dat dus gedisciplineerd bij iemand binnenbrengt, dat heel fijn wordt. Alleen dat snappen mensen niet. Dus als je dan zegt, en daardoor word je dus mentaal gewoon zwak. Ja, want je kan ook niks meer hebben. Dus als jij dat is hetzelfde als een huis bouwen op zonder fundering. Ja, één storm en je huis is weg. Ja, zo bouwen we nu lijven. Er worden geen lijven meer gebouwd. En dat is altijd in sync, hè. Dus je hebt een hart, je hebt hersenen, je hebt darmen. En je hebt dat lijf. En dat moet allemaal gevormd worden. Het moet allemaal in sync komen met elkaar. En dat is allemaal offline. We zitten helemaal cognitief. We zijn veel dierlijker dan we denken. Dat dierlijke mag niet meer. He, want dat is allemaal maar vies geworden. Mannelijkheid, de spieren is vies tegenwoordig. Hè? Ja. Ademen is vies, want de wereld gaat aan de kloten omdat wij ademen.
Stikstof,
ja. Vlees eten is vies, want die koeien. Nou, oké. Okay. Maar hoe ver moet je dus zwak zijn mentaal om zo'n verhaal überhaupt te geloven? En dus dat je zegt van oké, dus die kolencentrale die elke dag dat in de lucht pompt, dat is het probleem niet.
Nee,
die koeien, ja. En jouw adem, jouw hond, dat is het probleem. Dan denk ik, oké, als je dat niet kunt erkennen, is de rest wat we doen is dus zinloos geworden. Nou, waar begint dat dan allemaal? Ja, ik vind alles begint bij... ik heb overigens een stukje Blinkting geschreven toen die Heineken-crisis begon. Mm-hmm. Schreef ik een stukje op van, omdat we persoonlijk allemaal zo zwak geworden zijn, is dit wat er nu de uitkomst eigenlijk. Dat is het helemaal afgemaakt door heel veel mensen.
Ja, dat zal best.
Want dan heb ik het ook verwijderd. Ik denk, oh, wacht even. Maar, en nu denk ik terug, denk ik, ik had het gewoon moeten laten staan ook. Nou, ik heb 100% gelijk. Ik vond
het
toen
terughalen.
Al. En nu vond ik, ja, nog steeds.
Ja.
Nou, maar ja. En dat merk je dus aan die jongens ook. En ik leg dus, dat doe ik met mijn jongens ook, de lat hoog. En je moet ze anders benaderen. Hè? Ik heb twee heel verschillende jongens en een meisje. Mm-hmm. En dat is allemaal verschillend. En ik doe echt niet alles goed. Want ik pretendeer niet dat ik de waarheid in pacht heb. Helemaal niet. Want ik maak ook hartstikke veel fouten. Maar als ik dan de lat hoog leg en ik ga voor discipline, ik ga voor weerstand. En mijn vrouw zet daar tegenover het wacht even een week. Maar dat kan ook even anders. Dat kan ook op die manier. Dan komt er namelijk balans. Mm-hmm. Maar als ik dat loslaat en ook voor comfort kies en ook voor... Snap je? Dus als mijn dochter vraagt, als het sneeuwt van... ik heb eigenlijk geen zin om te fietsen. Ja, ik ga jij niet brengen. Jij gaat gewoon fietsen. Snap je? Alleen als het zo hard stormt dat... Ja, ik laat ze gewoon fietsen.
Maar dat tegen het gevaarlijke aan zit, zeg maar.
Ja hoor, ik laat ze gewoon fietsen. En dan zeg maar, oh wacht even, maar nu ga ik jou, want... Hè? En dan komt er dus vanzelf een soort van natuurlijke balans. En mm-hmm. dat moet er zijn.
Ja.
En ik ben ervoor voor, om dat door te geven.
Mm-hmm.
En dan, tuurlijk, verklaar mij maar voor gek. Ik vind het prima. Maar die standaard hou ik dus daar. En met anderen komt daar wel balans in dan. Maar ik denk niet dat ik zo gek ben, hoor. Want de output... Snap je?
Ja.
De output eronder mm-hmm. bewijst van, zien we wel, als er mensen komen in onze retreats van, die hebben 24 miljoen op de bank. Oh ja, ik heb ook nog een boot in Monaco. Oh, ik heb ook nog een huis in Frankrijk. Weet ze gewoon niet meer, hè?
Ja, bizar is dat, hè?
Ja, maar gewoon heel hun lijf naar de kloten. En dan een week met ons in retreat en dan zeggen, ik heb nu weer helemaal terug in mijn eigen... Dan denk ik, in één week wat je voor elkaar krijgt. Hè? Wat je dan in 3 maanden voor elkaar krijgt. En elke keer bewijst dezelfde verhalen weer. Het begint allemaal fysiek mentaal aan de voorkant. En daarop stapel je succes. En ja, dat succes, dat kan korte termijn groter zijn als je dat laat liggen. Mm-hmm. Maar uiteindelijk ga je naar de kloten.
Ja.
En ik zie het bij iedereen terug.
Mm-hmm.
Ik heb nog niet iemand dat... ja, alles kan, alles heeft een prijs.
Ja.
Dus... Als jij zegt, en mensen aan de voorkant zeggen, ja, maar he, iedereen zal altijd zoeken op naar balans, maar dat kan niet. Met een start-up moet je 120 uur en bam, bam. Ja, dat kan inderdaad. En je kan ook tijdelijk een disbalans hebben om een doel te bereiken.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk dwingt de natuur jou wel om terug te komen in die balans. Want je verliest jezelf.
Ja, ik denk wat je daar aangeeft, dat volledig spijker op zijn kop slaat. Want inderdaad, op korte termijn kun je inderdaad... volle bak gas geven en even die disbalans hebben. Maar op lange termijn ga je er altijd de rekening van krijgen, om het zo maar te zeggen.
Ja.
Okay.
En mensen zoeken dus ook in die extreme, als je kan zeggen van, ik noem wat, Elon Musk of dat soort coryfeeën. En dan denk ik, hij kan heel veel presteren, maar hij merkt nu ook, hè, want volgens mij is hij ook weer meer aan zijn gezondheid nu aan het werk dan dat hij was.
Hij zag er ook slecht uit, jong.
Precies. Dus ik zeg altijd, je gooit een boemerang weg. En dat gooi je eigenlijk weg in je puberteit. Dus als jongens 12, 13, nou, jongens wat ouder, meisjes wat vroeger. Maar je gooit die boemerang weg. En 5 of 10 jaar later is het, okay, persoonlijk leiderschap. Ik vang die boemerang of je krijgt keihard tegen je harses aan.
Mm-hmm.
En de meeste krijgen hem gewoon op de harses. Weet je wel? Dan komt alle shit terug die je aan de voorkant fout hebt gedaan. En je komt er mee weg. Op jouw leeftijd kom je er mee weg. Mm-hmm. Want jouw groeigrens staat aan, die knop staat aan. En wat jij er ook ingooit, dat groeit op zich wel.
Ja.
Maar het groeit beter om daar dan al een beetje rekening mee te houden.
Ja, want waar ik dan ook benieuwd naar ben. Hè, wat je zegt, er komen mannen met een vermogen van 24 miljoen. Komen op die retreats en die lopen de deur uit na een week. Met het gevoel wat ze nog of zelden tot nooit eerder ervaren hebben.
Ja.
Sinds een hele lange tijd. Of misschien wel nooit.
Mm-hmm.
Wat zijn dan kennis, ervaringen die jij, / Tibor en het team daaromheen hebben, die dat soort mensen, wat bij hun gewoon ontbreekt? Wat zijn dingen die je veel
Kijk, een heel simpel voorbeeld, hè, ook voor mensen om het te begrijpen, is, we krijgen ook iemand binnen die bijvoorbeeld heel veel last heeft van zijn knieën. Mm-hmm. En die komt bij mij en die zegt, of die komt dan in zo'n retreat, en er zit een helnacht in, dus dan trekken we een nacht door, en dan daarna ook nog elke dag trainen. Ongeacht je welke fysieke gesteldheid je op hebt. Je doet elke dag doe je met mij trainen. Ik zie wel wat mensen... Ten eerste zie ik meer wat mensen kunnen dan dat zij het zelf zien. Mm-hmm. En die komt dus met twee... hij zegt, ja, mijn knieën zijn versleten. Ik mag niet dit, ik mag niet dat. Ik kan niet zo, ik kan niet squatten, ik kan niet... Ik zeg, oké. Okay. Ik zeg, we gaan het wel doen. Ik zeg, en ik beloof jou, weet je wel. Nou, na een week pijn in die knieën weg... Of aanzienlijk minder. Hij traint nog steeds bij mij. Dat is jaren geleden. Hij traint nog steeds bij mij. En zijn knieën zijn gewoon 100% beter geworden dan toen. Dus de ervaring die wij erin stoppen is... en dat is ook vaak de boodschap. Kijk nooit naar wat je niet kan doen. Kijk aan wat je tussen haakjes nog wel kan doen op dit moment. En je zit dus mentaal op slot. Dus op het moment dat jij zegt, ik mag niet... is dat zo'n ingebrande hersenprikkel van zo'n arts of een fysio of whatever. Jij neemt dat voor waarheid aan, dus het wordt jouw waarheid. Dus de waarheid is, ik kan niet dat. Dus je moet heel erg oppassen met wat jouw waarheid is en wat jij je laat vertellen als waarheid. Want iemand anders vertelt jou de waarheid. Jij vertelt jezelf die waarheid. En als je dat één keer doet, hè, dus elke negatieve impuls eigenlijk ook, hè, wat je jezelf aanpraat aan negatieve zelfpraat eigenlijk, moet je eigenlijk 6 tot 8 positieve impulsen tegenoverzetten. Als ze mij zien lopen bijvoorbeeld, ik heb ook artrose categorie 4 in mijn knieën. Dan zeggen ze, hoeveel categorieën zijn er? 4. Dus ik zit bij die orthopeed ook en die zegt, ja, je bent de... Ik kwam binnen, overigens, bij die arts. En die was mijn MRI aan het bekijken van mijn rug en mijn knieën. En ik doe die deur open. Hij zegt, ik wacht op een andere patiënt. Jij bent straks pas. Ik zeg, nee, het is 2 uur. Ik ben. Hij zegt, ja, nee, ik wacht op Erwin van Beek. Ik zeg, ja, dat ben ik. Hij zegt, dat kan niet, want die moet in een rolstoel binnenkomen, zegt hij tegen mij.
Fuck.
Dus medisch gezien moet ik in een rol... Dat zei hij letterlijk. Dus medisch gezien moet ik in een rolstoel zitten. Dus hij ziet mijn knieën, bovenbeen staat in dat onderbeen gegraven. Er zit geen kraakbeen meer tussen. En hij zegt, wat doe jij? Ik zeg, ja, heel veel squatten. Hij zegt, heb je pijn? Ik zeg, ja, ik heb wel een beetje pijn. Maar, maar die pijn is nu ondraaglijk. Dan doen we ijzer tussen en slapen is moeilijk en lopen is moeilijk. En ik adviseer... hij zegt, ja, eigenlijk kan ik niks adviseren, want er moeten eigenlijk 2 nieuwe knieën in. Alleen met jouw leeftijd, ja, dat is 10, 15 jaar, zijn die kapot. En dan kom je dus in een rolstoel. Ja. Dan kan ik dus 2 dingen doen. Dat is het kruispunt, weet je wel. Negatieve zelfpraat. Oké, protheses erin. Na 10 jaar zit ik in een rolstoel. Of doorgaan zoals ik altijd doe. En dat is, oké, wat kan ik nu nog wel? En kan ik van dit niveau daar naartoe komen? Dus wat ik doe altijd, is met pijn in mijn lijf, is ik schrijf dan elke keer op level 10. Dat is pijn. En op een gegeven moment ga je aan de slag en je blijft doorgaan. En dat is moeilijk, hè? Dat is gedisciplineerd, dat is pijnlijden, dat is negatieve zelfpraat. En elke keer weer positief tegen jezelf terugpraten. En op een gegeven moment merk je van, verdomme, volgens mij is het 9,5 qua pijn en geen 10 meer. Nu zit ik pijnvrij in mijn rug en mijn knieën zit ik hier. Ik kan nu veel beter wandelen al dan dat ik 2 jaar geleden kon. Terwijl het medisch eigenlijk helemaal niet kan. Dus het moet slechter worden. En wat mijn antwoord op hem was ook van, oh, categorie 3 of 4. Kan het nog erger? Nee, het kan niet erger. Ik zeg, nou, dat is mooi dan.
Kan het alleen maar beter.
Kan het alleen maar beter gaan. Ik zeg, en mijn idee is, als ik, net als een druipsteengrot, als ik maar heel veel frictie geef, dan moet het toch glad worden, moest hij lachen. Hij zegt, dan gaan die botten over elkaar wrijven. Ik zeg, en dan komt er vanzelf minder pijn. Hij lachen. Ik zeg, ja, daar geloof ik wel in. En dat doe ik dus. Maar het bewijst ook... En dan verwijs ik vaak naar David Goggins, weet je wel. Ik vind, ja, ik snap die man wel. Hij is natuurlijk nog extremer, nog heel veel gekker. Mm-hmm. Maar ik snap precies wat hij bedoelt. En als je dat op je eigen niveau zoekt elke keer, en die negatieve zelfpraat wat overal in zit, hè. Dus het feit dat iedereen jou eigenlijk van die weerstand af wil praten, in welke vorm dan ook. Voeding klaarmaken? Nee, afhalen. Weet je wel? Of doe maar in de magnetron in een gesield dingetje. Want dat is makkelijk. Hè? Met je eigen lijf en je dingen aan de slag? Nee, prik erin. Want dat is veilig. En dat is ook dat is allemaal een soort van programmering bij jou om maar weg te gaan van die weerstand. En dat maakt je fysiek metaal steeds zwakker. Je hebt het zelf niet eens in de gaten. Want je wordt gewoon als een computer geprogrammeerd in dat negatieve beeld van ik kan dat niet, ik ben niet goed genoeg, dat is voor mij niet weggelegd, enzovoort, enzovoort, enzovoort.
Ik zag daar laatst toevallig van Arie Boomsma, die had bij Lotgenoten gezeten, die had daar ook wat over verteld. Over van, het is allemaal zo makkelijk geworden tegenwoordig. Mm-hmm. Niemand hoeft meer 2 dagen geen honger te lijden of niet meer op de grond te slapen. Ja. Of als het koud is, zetten we de verwarming aan en dat soort dingen allemaal. Het is gewoon heel makkelijk geworden, waardoor dat weerstand waar jij het over hebt, inderdaad, zowel in het dagelijks leven, maar ook als je op bezoek gaat bij een arts of bij een fysio of whatever,
ja,
dat juist niet wordt opgezocht in plaats van wel, waardoor die pijn alleen maar groter wordt en erger wordt.
En dat is precies de reden waarom wij de nieuwe lichting laten starten nu op een tentenkamp. Mm-hmm. Ja, dus, en mensen denken, ja, militair tentenkamp, en het heeft niks met militair te maken. Uit die militaire doctrine pak je natuurlijk wel een vorm van discipline terug. Maar we hebben nu een tentenkamp gebouwd, waarin die nieuwe lichting wordt nu een 10-daagse opleiding. En die eerste 5 dagen gaat gewoon overal de stekker uit. Dus off the grid, telefoons weg, op dat tentenkamp, koken, slapen, trainen. Alles gebeurt op dat tentenkamp. 1 week lang in de natuur. En in die 2e week komt dan de opbouwweek. En dan gaan we wat meer extern ook. Dan ga je ook wat meer uitgebreider trainen in de zin van informatie verzamelen of geven hoe je dat moet doen. En dan komt er wat meer kennis overheen die ze eigenlijk op school ook hadden moeten leren. Maar in eerste instantie ga je dus helemaal terug naar de basics van even kou leien. En op het moment dat jij in een tentenkamp zit en gaat slapen, zeggen jongens, maar dan moeten we gaan wachtlopen. Weet je wel, want dat tentenkamp moet beschermd worden. Dat is gewoon een looproute voor mensen. Dus met 20 mensen, wijs maar 2 mensen aan, maak maar een schema. En om de zoveel tijd stap je je mandje in als weerstand. Je moet eruit, je moet die kouwen, je moet het vuurtje brandende houden. Je moet met elkaar onderhandelen, je moet verbinden, weet je wel. Ik weet nog wel uit mijn allereerste militaire hoe verbinding geeft als je met elkaar in de shit zit eigenlijk. In een minder comfort setting gaan alle bochtjes heel snel kapot. Komt de ware aard naar boven. En dat geeft niks, hè, want de een is praat te veel, de ander praat te weinig. De een heeft faalangst, de ander loopt weg van. Maar daar komt je ware aard naar boven, want je kunt je niet meer verbergen. Dat ga je in die groep bespreekbaar maken. Wat is jouw ene ding? En hoe kunnen we dat dan verbeteren? Want we leggen er geen waardeoordeel op. Het is zoals het is, maar hoe wil jij je verbeteren? Welke doelstelling heb je ermee?
Ik denk dat dat eerste stapje van die verbinding al begint bij telefoons weg en dat soort zaken. Ja. Als ik samen met mijn vriendin ook uit eten ga, of we gaan even wat leuks doen met z'n tweeën, ik zorg er ook altijd voor dat ik mijn telefoon gewoon weghoud.
Ja.
En dat zorgt al voor zoveel meer aandacht en focus om een normaal gesprek te voeren, wat je bij heel veel mensen in een restaurant al mis ziet gaan eigenlijk. Ja. Dat al echt een eerste stap zet naar die verbinding met elkaar. En laat staan als je dan in de natuur bent, zelf moet overleven, shit moet fixen, zelf moet koken en dat soort dingen allemaal.
Ja.
Ja, dat gaat er dan echt voor zorgen dat je die volgende stap daar weer in gaat zetten.
Ja, en ik ben er dus op dat moment voor om continu die weerstand te triggeren. Mm-hmm. Dat is heel vervelend.
Want ik weet dat het stukje weerstand, dat doe je altijd. Niet alleen op zo'n kamp, maar ook in je dagelijks leven. Probeer zoveel mogelijk die weerstand op te zoeken.
Mm-hmm.
Hoe is dat voor je omgeving? Voor de mensen die dichtbij je staan?
Ja, dat is soms wel eens een dingetje.
Ja, dat snap ik.
Ja, dat is precies wat je zegt. Het kwam vorige week volgens mij nog. Want mijn vrouw zei ook, bij jou moet het altijd moeilijk.
Mm-hmm.
Ik zei, kennelijk hou ik van moeilijk. Weet je wel, het kan nooit eens. Dus dat is echt mijn leermoment. Want dat is zelfs met telefoons. Hè, want ik vind het altijd mooi van mensen die dan iets verkondigen, maar die dan ook verkondigen dat ze dat zelf altijd goed doen. En ik doe dat dus niet zelf altijd goed. Wat ik altijd goed doe, is dat ik altijd mijn trainingen doe. Altijd de discipline heb om dat te doen. En dat ik altijd vooruit, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar mijn valkuil is dus dat ik soms misschien wel voor te veel weerstand kies. Weet je wel? En ik maak met mijn telefoon ook wel eens dat ik denk, ik kan net even een e-mailtje doen. Maar ja, mijn vrouw zit wel al tegenover me. En die zegt dan ook van, hey, leg die telefoon nog eens. We zitten toch aan tafel. Oh ja, dat klopt. Nou, dus ik maak nog steeds wel die fout. Ja, dus het is net als een DJ met een mengpaneel, is het continu de mix bijstellen in een balans die bijdraagt aan jouw doelstellingen. En niet ten koste gaat van anderen, zeg maar. Hè, dus die balans moet je vinden. En inderdaad, ja, dan loop ik ook nog steeds wel eens tegen de lamp. Weet je wel? Want ik heb ook een trainingsstudio thuis. En dan zeg ik ook, ja, ik ga trainen. Je gaat trainen? Ga je nou alweer trainen? Ja, want. Ja, maar je hebt je hebt de. En soms moet ik dus nu zeggen, ga ik dus niet trainen. En dat is voor mij heel moeilijk. Want dat pick your poison, zeggen ze wel eens. Dat is mijn poison natuurlijk. Toevallig is het gezonde. Of het meest gezonde, want als je te veel doet, is het dus per definitie ook niet gezond meer. En daarin ben ik ook alleen maar continu aan het draaien van hoe kan ik dat optimaliseren. En dan moet je dus continu evalueren. En hoe kan je evalueren? Doordat iemand anders ook een spiegel voorhoudt. Dus die omgeving houdt mij ook wel een spiegel voor van zo doe je dat.
Heeft de geboorte van je kinderen daar ook een verandering in aangebracht, in hoe je daar naar gekeken hebt of naar kijkt?
Nee, toen niet, nu wel.
Ja.
Nu zie ik wel dat, omdat kinderen andere interesses hebben, zeg maar, dat je zegt van het wat nog belangrijker is voor mij, is dat wat wil je? Ja, dus ik heb het altijd over de vijf W's. Die komen ook uitgebreid in het boek van wie ben ik? Mm-hmm. Nu, beginsituatie. Wat kan ik met het lijf? Wat kan ik fysiek, mentaal? Wat wil ik überhaupt? Wie wil ik zijn en waarom? Dus dat zijn mijn grote vragen, zeg maar. Nou, als je die kan omschrijven en in je doelstellingen kan je daarmee aan de slag gaan, dan zeg ik tegen die jongens en tegen die meid van mij van, hey, luister, het maakt mij niet uit wat je wil gaan doen. Maar als je iets doet waar je gepassioneerd over bent, zorg dat je de beste wordt. Want dan is er altijd geld te verdienen namelijk. En dan daag je jezelf ook uit om de beste te worden. Zeg, en als je dan de beste bent, dan kun je dat, die kennis ook weer gaan delen. Dus dat is de algemene noemer. En fysiek mentaal is de basis. Dus ik wil dat je er met het lijf aan de slag gaat. Maar ze zijn niet allemaal zoals ik, snap je? Dus de meid danst. En de andere, de oudste jongen, die traint gewoon zelf. En de middelste doet af en toe met mij mee. Maar dat is echt een horeca jongen. Dus ja, snap je? En ik ben helemaal, ik heb er niks mee. Ik vind het leuk om er af en toe te zijn, maar dan snel weer naar bed, weet je wel?
Ja, ja, ja.
Dan denk ik, hoe anders kan je zijn? Uh-huh. Maar dan denk ik, ja, vind het ook weer wel mooi, omdat wel de ondernemerschap in zit en de doelstelling. Maar dan ben ik ervoor om hem dat perspectief van, ja, die basis, je lijf, want dan word je daar ook weer beter in. En zo probeer je met elkaar, zeg maar, die balans te zoeken. Dus in die zin geven kinderen ook een spiegel en feedback van, ja, pa, jij bent dit, maar dat ben ik dus niet, of die kant wil ik niet in. Hmm. En dat vind ik ook weer heel mooi.
Ja. Dus het is het stukje van jezelf projecteren op je eigen kind. In de goede zin en daar dus ook weer die balans in vinden. Van hey, je hoeft niet fully te doen wat ik doe natuurlijk. Want je moet je eigen shit fixen. Je eigen dingen doen waar je gepassioneerd van bent. Maar de dingen waarvan ik weet dat ze goed voor je zijn. Of je nou mijn kant op gaat op je eigen kant. Precies. Die moet je wel meenemen. En daar hou je ze.
Want ik stuurde vanmorgen nog een foto naar die oudste. Die had even een geroosterd boterhammetje gemaakt. Ja. Al die rotzooi lag nog op de aanrecht. Dus ik stuur een foto. En hij weet mij, een van mijn quotes is half werk kan de hele wereld.
Ja.
Dus ik stuur half werk, puntje, puntje, puntje. Sorry, steek het op, weet je wel. Maar ook lachen naar elkaar, weet je wel. Mm-hmm. Dus ik weet, dat werkt. Want ik weet, als hij spullen, hij heeft zoveel talent. En als hij dat af gaat maken. En hij weet ook, dat is dus belangrijk aan de voorkant. Dat ik, wat ik ook doe, afmaak. Dan wordt hij beter in wat hij gaat willen. Dus dat weet ik. Aan de andere kant, is het ook een eigen identiteit die zichzelf dus moet ontwikkelen. En ik vind het ook heel vervelend als je zegt over bullshit met coachen, is dat coachen zeggen, je moet het zo. Dus als je te veel zelfprojectie gaat doen, dan het is jouw ervaring, dus moet je moet helemaal niks. Je moet vooral jezelf zijn en die authenticiteit gaan zoeken. En die vijf W's daarin beschrijven. En dat moet je gaan ontwikkelen. En dan mag je zo verschillend zijn. Maar als je dan alles eraf pelt, dan dat fysiek-mentale vorming, dat is de fundering van het bestaan, zeg maar. Want 100%. Als dat wankel is, dan wankelt de rest daarop.
Ja, 100%. Inderdaad, wat je zegt. Het stukje, je moet niks.
Je moet echt helemaal niks.
Je moet doen waar je jezelf goed bij voelt.
En de mooiste verhalen komen ook door verschillen. Hè? Want ik coach nu de oude garde ook. Hè? En dat is de zeg maar de best mens van de lichtingen van de nieuwe lichting die we al gehad hebben. Is ons SF-team, hè, zoals we dat noemen. En die wonen nu, vier wonen ervan op de code 49 ook. Die daar wonen werken. De andere vier sluiten altijd aan. En ik ben hun teamleider eigenlijk nu. En dan maken we een jaarplan van, oké, wat is je persoonlijke ontwikkelingsplan? Wat wil je? En ik ben ervoor om een soort van vaderlijke mentorrol te sparren. Van, nou, vertel wat je wil. Wat kan ik daarmee doen? En hoe gaan we het doen? En wat is dan wat je gang kan doen? En dan zeg ik ook altijd, van, ja, je moet wel jezelf blijven. Want ik heb een collega, die is compleet anders dan ik. En als wij in het buitenland, in het Midden-Oosten aan het werk waren, Wietse Dijkstra, ken ik al 23 jaar, kan ik mijn lezen schrijven. En als we in het buitenland kwamen in het Midden-Oosten, dan, hij was iemand, gooit zijn spullen in een hoek en is op zijn gemak, zeg maar, in een of andere woestijn waar we lagen. Van, oh, even. Terwijl ik altijd paranoïde van, oké, waar ga ik slapen? Waar ga ik trainen? Wat eten we dan? En weet je wel, dat.
Weet je, dat controlfreak.
Controlfreak. Dus dat contrast was heel groot. En hij heeft, maar de verhalen komen uit die verschillen. En dus het feit dat hij is een basejumper, dus ook altijd die randjes op, weet je wel. Ja, en daar komen wilde verhalen van. Oh, weet je nog, toen daar, ja, dan moest ik jou hier even dit. En ik heb jou toen daar en toen trok ik jou daar weg. En weet je wel, maar hij ook naar mij. Ja. Hij iets meer, ik heb hem iets meer terug moeten. Maar dat zijn wel de verhalen. Om, als ik zou willen dat hij precies hetzelfde zou zijn als mij, dan komen er geen verhalen meer. En juist de ervaringsverschillen, maar ook die grillige kantjes. Want ik heb ook het idee dat iedereen in een mal. Want als je al die ochtendroutine en de trainen en de dit en de dat, ja, dan is ook saai, toch? Ik vind het wel leuk dat een van de jongens in de Oude ook heeft wat langer haar. Die zei, hey, je moet je haar komen, je moet allemaal. Ja, dat is leuk om in zo'n basismodule te zeggen van militair bijvoorbeeld, functioneel, bam, alles eraf. Maar ik vind het juist wel leuk dat iedereen dan een soort van kort haar en dan een één jongen rondloopt die dan een soort, weet je wel, met langer haar, daar moet ik wel om lachen. Ja. En dan natuurlijk zeg ik ook 10 keer, hey, wat vieze haar is af, joh. Want maar het feit dat hij het dan niet doet, en ik hoop ook dat hij het niet doet, dat vind ik dus heel mooi.
Met alle ervaring, verhalen die je hebt, hè, want je hebt grote toernooien gespeeld met judo, politie, leger, CrossFit Games, consultant verhalen waar je de gekste dingen voorbij ziet komen, retreats, nieuwe lichting. Wat is in de afgelopen...
Ik heb Poetin nog ontmoet ook, hè?
Poetin nog ontmoet?
In zijn KGB-tijd.
Ja?
In Sint-Petersburg. Ik heb Bush ontmoet in het Witte Huis.
Wat ziek, joh.
Ja, toen waren we daar de close protection detail aan het trainen. En toen waren we in het Witte Huis aan het trainen. En dan kwam hij langs. Samen met Wietse was dat. En ik heb de Dalai Lama in Singapore ontmoet. Ik heb... King Abdullah van Jordanië bij het openen van zijn trainings... waar Mark Pollard overigens nog een ding heeft gemaakt. Een documentaire over gemaakt door het trainingscentrum. Met die vliegtuig... ik ben even de naam kwijt. Trainingscentrum.
Op YouTube staat hij toch?
Op YouTube, ja. Dat is later... Ik weet niet eens meer welk jaar het was. Maar wij hebben die demo's gegeven met de opening van dat trainingscentrum. We hebben nog consulting gedaan daar. Die koning ontmoet. Dus ja, heb ik echt
lijpe dingen gedaan.
Ja, Pentagon geweest, Air Force One.
Ziek.
Wel mooie dingen gedaan.
Ja, bijzonder.
Terugkijk.
Wat is vanuit daar in die jaren ervaring, verhalen, levensverhalen, wat is voor jou het schouders eronder moment geweest? Dat je echt het schouders eronder moment geweest? Dat je echt dacht van, hey, nu moeten we echt even die schouders eronder zetten en doorbeuken, zeg maar.
Op het gebied van?
Kan van alles zijn. Kijk, wat het thema van de podcast, zoals je weet...
Ja, precies.
Is schouders eronder.
Ja.
Nou, dat is gebaseerd op het overlijden van mijn vader. Die op het moment dat hij ziek werd, zei hij van... Ik ga de schouders eronder zetten.
Ja.
Nu vraag ik altijd aan elke gast... Ja. Heb je een vergelijkbare natuurlijk niet... maar wel een situatie waarbij je hetzelfde dacht van... Ik zit nu heel dicht misschien... Nou, ik denk met jouw instelling dat je dat niet hebt... tegen het handdoek gooien in de ring aan... maar dat je wel dacht van... Ja, ik vind het nu zo kut... Maar ik moet wel gewoon echt doorzetten.
Ja.
Ik moet nu echt die schouders eronder zetten.
Nou, kijk, die schouders eronder is eigenlijk mijn levensmotto. Snap je? Dus ik heb een trigger gevonden, kennelijk. Omdat dat elke... Want ik kan je zo een aantal voorbeelden geven van... En toen dacht ik dus schouders eronder. Mm-hmm. En die triggers van mijn jeugd uit is mijn levensmotto geworden. Dit betekent ook fighting spirit, weet je wel? Dus ik ben een fighting spirit... Met een no-compromise mindset. Dus ik doe geen compromissen aan wie ik ben, wat ik wil. Wie ik wil zijn en waarom. Mm-hmm. En natuurlijk doe ik elke dag compromissen. Maar uiteindelijk op die standaarden, je kernwaarden, doe ik geen compromissen. Dus alles wat mij gebeurt met een negatieve lading, is mijn motto, schouders eronder. Dat is heel simpel. En zo heb ik er een aantal. En jij zegt net, vader overleed. Mijn moeder overleed aan alvleesklierkanker. Toen ik net in contact kwam met CrossFit, toen zat ik en toen mijn moeder werd ziek en toen was ik net weer gebeld om een klus te doen in het Midden-Oosten. En toen dacht ik, ja, moet ik nou gaan of moet ik nou niet gaan? En toen mijn moeder zegt, jij moet gewoon gaan, want mijn moeder was ook altijd van de schouders eronder. Mm-hmm. En toen dacht ik dus ook, ja, in het verdriet schouders eronder en naar het Midden-Oosten toe. En toen ik terugkwam, leefde ze gelukkig nog. En hebben ze toen er zachtjes laten inslapen, zeg maar. Toen dacht ik dus ook weer met het bedrijf van, ja, schouders eronder, bedrijf opbouwen. Achilles scheurt dwars de midden. Trigger, schouders eronder om jezelf weer op te pakken. Rug breekt om je erbij, knieën zijn versleten. Relatie gaat kapot. Dus En dat is eigenlijk mijn levensmotto. En dat is dus ook wat ik in mijn boek zeg maar ga leren. Is er is een doctrine. Er zijn blueprints die je gewoon kunt toepassen. Dat dat dus je motto wordt. Dus je hebt een trigger van, ik noem maar wat, hè, een kokend bakje water. En de reflexes loslaten. En het loslaten gebeurt automatisch. Alleen, wat doe ik nu? Snap je? Dus nu wacht ik en zit ik naar jou te kijken en kloppen de blaren erop. Of zet ik dit heel snel om en zeg ik, ik moet even koelen en ik sta al onder. Dus de omzetting van jouw stressmoment, dat is hoe groot is dat gat? En hoe snel kun jij daarop reageren om vanuit die crisis eigenlijk weer met je schouders eronder verder te denken? En dat komt omdat we een hele doctrine ontwikkeld hebben in de geweldsbeheersing. Hè? Want in die SF-wereld zijn wij echt wel bekend geworden om onze doctrine op het gebied van geweldsbeheersing. Dus close combat. Hè? Dus je komt een kamer binnen en je wordt op je geschoten. En dan jullie weten niet meer wat een telefooncel is, maar in de
ik ken hem nog.
Ja, maar in de ruimte van een badkamertje vechten. Hè? Dus nou, wat gebeurt daar fysiek, mentaal en wat kunnen we er nou mee? Nou, heel veel reflexen en heel veel mentaal-fysieke processen starten daar. En eigenlijk is alles wat ik doe op allerlei gebieden daaruit ontstaan. Want die reflex omzetten, initiële reflex, redt je leven. Dus je gaat altijd weg van gevaar, hè, in crisis. Van er komt een auto op je af, je schrikt of ik gooi iets naar jou, je schrikt. Je gaat weg van het gevaar, je wil dat gevaar wegduwen. En dan, dus de reflex, die crisis ook toen. Van oké, ik hoor dat op het journaal. En dan denk ik ook van, wacht even hoor, maar wat is dat voor raar dier wat er in mijn lijf straks, weet je wel? Mm-hmm. Ja, maar dat kost mij 2-3 dagen. En dan denk ik, valt allemaal wel mee, gas erop, weet je wel? Of mensen blijven gewoon 3 jaar lang in de paniekstand kijken naar de blaren totdat ze, snap je? Mm-hmm. Dus ja, het levensmotto is schouders eronder. En dat is bijna een schakelaar van een lamp. Dat is dat gun ik dus iedereen. Ja. Weet je wel, het is echt een schakelaar van een lamp. Dit gebeurt, dat is wat ik ga doen. Dit gebeurt, dat is wat ik ga doen.
Weet je waar ik het misschien dan wel een beetje mee vergelijk? Van wat je zegt van als je iets gooit en dan schrik je en dat is automatische reactie. Maar als je dat dus traint, hoeft dat dus niet altijd te gebeuren, bij wijze van spreken.
Nou, je moet niet bang zijn voor een reflex. Want dit redt mijn leven, bij wijze van. Hè? Dit redt mij derde brandwonden. Mm-hmm. Maar het feit wat ik daar nu mee doe en dat gat ertussen, hoeveel tijd neem ik? Ja. Hè? Dus er gebeurt iets, jouw vader overlijdt, mijn moeder overlijdt. Blijf je in je verdriet hangen en word je slachtoffer? Mm-hmm. Of kom je vanuit verdriet, denk je, nee, want ik wil mijn vader trots maken. Ik ga die podcast vergeten, ik ga bouwen, ik ga mijn schouders eronder. En hoe snel doe je dat dan? Dat is wat ik bedoel. Wat doe je ermee? En zo ik zie ook geen enkele, niet heel, tuurlijk zijn er slachtoffers, maar als iets gebeurd is en je bent slachtoffer, wat kunnen we daarna nog doen? Daarna kunnen we dus, heeft het geen enkele zin meer om het dan nog als slachtoffer te zien. Want zolang het slachtoffer blijft en ik jou probeer te helpen en ik jou als slachtoffer zie, wat heel veel hulpverleners doen, kan ik jou niet helpen, want jij bent slachtoffer. Maakt dus er verandert erg. Niks. Mm-hmm. Dus het feit dat ik daar gewoon blunt in ga en zeg, ja, maar ik zie jou niet als slachtoffer, wij gaan jou beter maken. Je was slachtoffer van de gebeurtenis, maar daar zetten we nu een streep onder. Wat gaan we nu doen? En we kijken die kant op. En we gaan eerst herbeleven. We kijken eerst terug. Je kan met lotgenoten praten. Dat is allemaal goed. Maar planmatig, voorwaarts denken. Wat doe ik in die reflex? Word ik slachtoffer of word ik geen slachtoffer? Schouders eronder of niet?
En hoe train je dat? Want dat is heel makkelijk zeggen voor heel veel mensen. Maar om dat consistent op long term, wat jij doet, vol te houden, is dat een heel ander iets. En dat kun je in de kleinste dingen al zien. Dat kan je zien met naar de gym gaan consistent, wakker worden op een bepaald tijdstip, op je voeding letten.
Heel goed.
Dat soort kleine dingen, daar wordt dat al in getest.
Jordan Peterson, make up your bed, weet je wel. Ja. Ah, lachen. Nee, niet waar. Die kruimels opruimen van die tafel, daar begint het. Ik zeg, the devil is in de. Het gaat nooit in het beginsel om de details, maar the devil is in de detail. Dus begint het eigenlijk ook altijd bij details, zeg ik dan. Hè? Precies. Als er iemand bij mij komt met een burn-out en die zegt... ja, maar ik mag niks van de dokter, mag alleen maar leuke dingen doen en bla, bla, bla. Ik zeg, ja, maar kun je je bed opmaken? Nee, ik ga niet. Ik zeg, maar je hebt een donsdekbed, toch? Je hoeft je bed tegenwoordig niet meer op te maken. Nee, het lukt echt niet. Ik zeg, oké, maar je kussen ligt scheef, toch? Ja, mijn kussen ligt scheef. Ik zeg, zou je dat dan een paar centimeter recht en dat het recht? Ja, dat lukt wel. Oké, gaan we dat deze week doen?
Kijk, ik denk dat je inderdaad, wat je zegt, het zijn dan misschien de kleine dingen, maar de kleine dingen die wij als kleine dingen zien, zijn juist de fundering voor hele grote dingen.
Ja.
Zoals het gymmen, zoals het op, of niet per se gymmen te zijn, maar gewoon sporten, bewegen, je lijf tot verzuring zetten, op je voeding letten, op je slaap letten en gewoon shit op orde hebben.
Ja.
Dat is eigenlijk de fundering om dat gewoon consistent goed te doen.
Ja.
En vanuit daar kun je nog grotere dingen gaan doen.
Ja. Dus, hè, dus voeding, training, arbeidsrustverhouding, sociale en tussen haakjes mediaomgeving, die mindset erop, dat is allemaal belangrijk. En dat is in principe inderdaad wat je recht moet zetten. En hoe doe je dat? Door de juiste omgeving te zoeken, de juiste mensen om je heen, want je wordt je omgeving. Hè, dus het feit dat mensen zeggen, ja, zoek 5 vrienden die dit hebben en jij bent waarschijnlijk de 6e, is gewoon waarheid.
Het is een dooddoener, maar het is echt, ik zie het in elke omgeving waar je verkeert, is het gewoon echt 100% de waarheid.
Ja, en hoe eerder je dat dus ziet, hoe meer je ermee kan. Ja. Want als je het te laat ziet, krijg je die boemerang weer op je harses. Ja. En dan zie je het te laat, is het weer moeilijker aanpassen. Dus hoe eerder je dat op orde hebt. En dan vanuit die 5 W's natuurlijk, van wie ben ik en wat wil ik? Kijk, als jij elke dag in de horeca kapot wil zuipen en je wil dat ook echt, want zo ben je ook echt, wat ik niet geloof, want zo is geen mens. Dat is meer een vlucht. Maar als jij af en toe dat in het weekend, ja, prima. Maar er hebben ook mensen mij gebeld die zeggen van, Erwin, ik wil je nog bedanken voor je coaching, want ik ben uit de bus gestapt. Ik zeg, uit de bus gestapt? Ja, een vriendenclub kwam weer mij ophalen. Ze hadden iets geregeld met een bus en we gingen weer. En toen zat ik in die bus en ik keek eens rond. En ik denk, ja, maar dit wil ik gewoon niet meer. Hij zegt, ik heb ze gevraagd om de bus te stoppen. Ik ben letterlijk uit de bus gestapt.
Fucking ziek toch?
Nou, ja. En dat is het. Dus als je die keuzes durft te maken, ja, dan... En dat werkt dus ook zo goed bij de nieuwe lichting en bij de omgevingen die je dan creëert. Als wij gewoon een gesprek hebben en je bent met die mensen en jij ziet wat ik doe en ik zie wat jij doet, en dan wordt dat normaal. En je hoeft niks meer te zeggen, snap je? Dus net als met kinderen, als ik laat zien thuis zoals ik het doe, hoef ik niks te zeggen. Maar ze kijken wel en ze zien het wel, onbewust. En onbewust gaan ze dat wel meenemen. En dan mogen ze onbewust ook al zelf waarde oordelen en whatever. Mm-hmm. Maar daar komen altijd goede dingen van.
Ik denk dat het in het belangrijkste is om dat echt voor jezelf te gaan creëren. Om die situatie voor jezelf neer te gaan zetten, is het belangrijk om echt nee te kunnen zeggen. Want in het begin gaat dat heel zwaar zijn, want je gaat andere gedragingen vertonen ten opzichte van wat je altijd gedaan hebt in je vertrouwde omgeving.
Ja.
En dat gaat in die vertrouwde omgeving gaat dat heel raar zijn. Dan ga je klote opmerkingen van om je oren krijgen.
Ja.
Maar als je dat blijft doen, dan wordt dat voor mensen ook een gewoonte. Want als jij 2 weken, bij wijze van spreken, in je vriendengroep geen alcohol drinkt, word je raar aangekeken. Maar als je dat een half jaar volhoudt, dan gaan ze je niet eens meer vragen of je nog een biertje wil drinken of een wijntje wil drinken.
Bij mij was het vroeger ook altijd, weet je wel, van als ik dan een feestje had in het weekend met vrienden, dan was het van, ja, of Erwin komt niet, want hij heeft een toernooi.
Ja.
Of hij komt en hij gaat vroeg naar huis. Ja. En als die komt, dan zetten we een watertje op de biertray.
Ja.
Want er staat altijd 1 waar, of volle melk.
Ja.
Staat ertussen en dan is dat Erwin, weet je wel. En iedereen accepteerde dat.
Ja, maar en dat is het belang. Kijk, je kan in die omgeving jezelf prima nog verkeren. Als iedereen het maar accepteert. En er zal inderdaad af en toe een grapje om gemaakt worden. En weet ik het wat dan ook. En dat moet je dan ook maar gewoon accepteren.
En daarom begint het dus bij jezelf. Ja. Dus als jij jezelf kent met wie je bent en wat je wil, los van je omgeving. Want ik kan in alle omgevingen wel. Want ik heb ook vrienden die compleet anders zijn dan mij.
Mm-hmm.
En een quote van de maat van mij die ik altijd roep, die zegt, ja, ik zou verdomme eigenlijk ook moeten sporten. Hij zegt, ik ging hoor, zegt hij, met mijn tasje naar de sportschool. Kwam ik binnen, zegt hij, stond een affiche, go hard or go home. Ja, toen ben ik naar huis gegaan. Ja, geweldig toch?
Ja,
geweldig.
Als je dat van jezelf weet.
Ja.
En dat is het.
Kijk, hij drijft de spot met mij als we met vrienden zijn, weet je wel. Ja, van, hij staat hier hoor met zijn kettenbelletje, weet je wel.
Ja.
En dat vind ik mooi als iemand zichzelf kan zijn. Ja. En we respecteren elkaar daarin. Ik stimuleer hem, want hij traint en hij beweegt wel op zijn niveau, met zijn doelstellingen, met zijn levensbeeld. Ja. Allemaal prima. Maar daarin vind je dus elkaar.
100%.
En dan is het niet dat ik zeg van, dus ik wil met die groep niks te maken hebben. Dat heeft daar niks mee te maken. Ik wil met elke groep te maken hebben.
Ja, 100%. En ik denk dat ik merk dat zelf ook bij mijn vriendengroep, waar ik al jaren mee omga sinds de middelbare school eigenlijk. Iedereen, je merkt, het begint eigenlijk al na de middelbare school. De ene gaat studeren in die stad, de ander gaat studeren in die stad, de ander blijft nog even thuis wonen. Dan begint het op het serieuze leven. Dan gaat de ene een onderneming starten. De ander wil ondernemen, maar die begint eigenlijk nooit. En de ene zegt, van, fuck ondernemen, ik wil gewoon een baan en ik wil vanuit daar mijn zekerheid opbouwen. Ja. En we maken daar onderling allemaal grapjes over. En puntje bij paaltje is het wel zo, als we met z'n allen bij elkaar komen, dan respecteert iedereen wat ze doen. Is het gewoon lachen, gieren, brullen en het is allemaal best.
En daar gaat het om.
Dat is het belangrijkste.
Ja, precies. Ja.
Dus dat heb ik ook met Miro besproken in een coaching sessie, Miro Vermeeren. Je ziet natuurlijk waar wij het ook over hebben. Waar je omringt, word je mee besmet. En dat is absoluut waar. Alleen voor mij werkt het ook heel lekker om gewoon in een omgeving te zitten op zaterdagmiddag waar ik met jongens in een vriendenelftal voetbal, die mij ook af en toe, want de podcast gaat steeds harder groeien en het gaat steeds beter en we worden steeds groter. Mm-hmm. Maar die mij ook gewoon met beide poten op de grond houden.
Ja.
En die gewoon een normale baan hebben, die niet alleen maar met mensen spreken waar ik mee spreek, maar die mij ook gewoon echt met beide voeten op de grond houden. Daar af en toe een grapje over maken. En na de voetbal met z'n allen gewoon een biertje drinken. En het niet over omringen met de juiste mensen. Daar ga ik heel goed op. Om op die manier te kunnen ontspannen.
Ja.
En vanuit daar gewoon weer volle bak te kunnen focussen. Als dat weekend bij wijze van spreken er weer op zit.
Precies.
En dat is, als je dat zelf weet, is dat gewoon heel erg.
En ik denk dat als coaches en mentoren ook op socials niet te veel, hè, want wat ik hier ook wil benadrukken van, want dan zeggen ze, ja, maar wat eet jij? Ik eet gezond. Mm-hmm. Over de gehele linie eet ik altijd gezond, maar ik eet wel alles. Snap je? Mm-hmm. En als je jezelf kent en je doelstellingen kent en je hebt je output van je training en je kijkt eens in de spiegel en denkt, weet je wel, en je denkt, nou, prima. Dan moeten mensen niet denken dat ik elke dag altijd strikt in mijn voeding daar maar mee bezig ben. Want de ultieme vorm van discipline vind ik, als er zoveel discipline is, dat er geen structuur en discipline meer nodig is. Maar dan ben je het gewoon. Ja. En ik ben wat ik verkondig. Ik kan het niet anders. Ik wil het niet anders. Dus als mensen zeggen, wat is jouw ochtendroutine? Dan denk ik, ja, ochtendroutine? Wat wil jij nou, man, met je ochtendroutine? Ik heb geen ochtendroutine nodig, snap je? Ik heb wisselende taken, wisselende functies. Ik vind het juist heel fijn om geen vaste ochtendroutine te moeten doen. Want anders wordt het zo'n format wat je af moet draaien. Ja, want dat is goed voor me. Dat is helemaal niet goed voor
je. Het is een moetje, wordt het dan.
Het is een moetje. En als jij je prettig voelt om altijd 's morgens meteen onder de koude douche, moet je dat vooral doen. Maar uiteindelijk vind ik dat je het los moet laten.
En ik denk dat je er ook gewoon niet afhankelijk van moet zijn. Ik denk ook dat, want als je beweegt in meerdere in situaties, is het ook gewoon heel erg belangrijk dat je kan schakelen. En dat als je een keer teruggedwongen wordt naar bijvoorbeeld een nieuwe lichting of whatever, dat je dus niet 2 glazen water kan pakken als je wakker wordt, maar dat je eerst 10 kilometer moet hardlopen voordat je überhaupt...
Ik heb het zelf ook wel eens gehad, hè, dat je dus... En er hebben heel veel mensen die heel enthousiast met CrossFit bezig zijn. Die worden dan in één keer, als ze 2 dagen niet kunnen trainen door whatever, hè, dan zeg ik, ja, maar dat kan niet. Ja, dat kan natuurlijk wel. Hè. Je kan best wel eens zo druk zijn of andere prioriteiten ben ik, ja, ik kan 2 dagen, terwijl ik eigenlijk had moeten trainen, worden helemaal paranoia en zenuwachtig. En maar die kant is ook niet goed, hè? Mm-hmm. Dus juist van, ik zeg, oké, je hebt 7 dagen en als je van die 7 dagen 3 tot 4 dagen gewoon traint, dan en daarvan train je 1 of 2 keer heel goed en de andere 2 keer gewoon trainen, weet je wel, dan doe je het toch goed. Ja. Het gaat om elke dag dat stapje te pakken en over die gehele linie elke keer die balans en die structuur terug te pakken. En dat begint wel met een vaste discipline en een vaste structuur en een fles water in je hand en een vast zeg van oké, ik moet dan en dan eten. Maar uiteindelijk is het ultieme doel om te worden wat je hebt geleerd. En door dat te zijn, kost het geen moeite meer, want dan ben je je lifestyle. Mm. Want we hebben het altijd over lifestyle, maar de meeste mensen die doen nog steeds een lifestyle, maar zijn het nog niet.
Nee.
En je moet je lifestyle zijn met de keuzes die je zelf maakt, want dan is het effortloos, zeg maar. En dan is het leven eigenlijk best wel goed nog steeds, zeg maar.
Ja. Mooie afsluiter.
Ja.
Ik ga je bedanken voor je komst, Erwin.
Jij bedankt.
Ja, mooi gesprek.
Leuk.
Mooie inzichten weer gedeeld. Tussendoor je verhaal als rode draad gebruikt, wat ik super inspirerend vond, had ik op voorhand al tegen je gezegd. Dus ik ga je bedanken voor het langskomen.
Dankjewel. Ja. Technicus ook bedankt.
Ja. En belangrijkste eigenlijk ook, dames en heren, jullie ook weer bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren, te liken en te reageren. We zijn lekker bezig en dat komt door jullie, dus houd het alsjeblieft vast. En dan zien we jullie weer bij de volgende. Ciao. We'll be right back.